Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is maandag 13 juni. 86 dagen na rug en live vanuit de Dag en Nacht Studios is dit de Rode Lantaarn.
Oh, wat een onderschat plezier te verblijven tussen wal en schip, tussen Giro en Tour, tussen Olvarit en vastvoedsel, tussen puppy en kniehoog mormel, tussen Hindley en Pogacar, tussen marmolada en marmelade, tussen gras en voeten, tussen witbier en Weizen, tussen De Maar en De Echter, tussen Boedapest en Kopenhagen. Eenmaal aangekomen in wat van een afstandje een maagdelijk windstiltegebied lijkt, blijkt het aan één stuk door te stormen. Dauphiné, Zwitserland, ZLM, Slovenië. Nooit lijken overwinningen meer een voorbode dan overwinningen behaald in juni. Nooit lijken uitslagen meer een aanloop. Nooit lijkt het eerste gewin meer op kattengespin dan in die eerste weken van juni. Alles waarvan je weet dat het in principe nooit gaat gebeuren, kan nog gebeuren. Tussen Giro en Tour. Precies halverwege twee plekken waar je wezen wil. Arrivederci Maggio. Bonjour Juillet.
Oh. Tussen puppy en kniehoog mormel, ja. Inderdaad, ja.
Ja, nee, ik schreef dit terwijl er echt een bakbeest langs liep.
Jonas Riese, Frank Heijnen.
Tim de Gier.
In de coulissen, Amaike.
Joehoe.
Hallo.
In de coulissen.
Ja, heel klein wandelgangetje.
Heel klein, ja.
We zitten in het interbellum, zoals Frank al zegt. Hoe bevalt dat? Heb je al jouw hele ritme valt weg? Hè?
Nou ja, lekker dansen. Dansen op de vulkaan. Gewoon, dat is de Roaring Twenties toch nu?
Dat is het interbellum.
Ja, wat mij betreft wel. Ja. Nee, er is ontzettend veel koers. Dus ik heb gek genoeg meer tijd dan tijdens de Giro. Of meer tijd en ruimte om te kijken. Misschien ook omdat het iets later begint. De koers. Dus meestal begint de uitzending pas rond 3:30, 4:00. Dat ik daarvoor dan al van alles heb gedaan. Ik
weet alles wat kunnen doen.
Ja.
Lekker ontbijten bij het begin van de
Dauphiné. Ja, heerlijk. Ja,
mooi. Nou, ik moest hier een beetje aan denken. Want ik zat dus gewoon niets vermoedend. Weet je wel, bij de tandarts in de wachtkamer.
Oh, denk, was het weer zover?
Lees eens een tijdschriftje op tafel. Ik sla dat tijdschriftje open.
Okay.
Eerste beste artikel. Gaat over de lifestyle van Jonne. Dat is me toch wat. Hier, ik zal het voorlezen. Voor mijn podcast. Dit gaat over burn-outs en zo. Mensen die te hard werken. Nou,
heel benieuwd waar dit heen gaat.
Maar één kandidaat is.
Dat zeg je, Jonne. Voor mijn podcast, schrijft de schrijver van dit stuk, werk ik samen met producer Jonne. Die naar eigen zeggen geen minuut langer werkt dan noodzakelijk is. Kunnen wij beamen.
Nou, hè?
Hij vindt zijn werk leuk, maar er zijn nog veel andere dingen in het leven. Slapen bijvoorbeeld. Op maandagochtend brengt hij zijn beide kinderen naar de crèche. En niet zelden gaat hij thuis dan nog een paar uur zijn bed in. Even bijslapen. Dat roept in zijn omgeving veel commentaar op. Ja, van mij bijvoorbeeld.
Ja, jij bent altijd de eerste om commentaar te geven. Ja.
Ben je wakker? Want dat doe je toch niet, tussen aanhalingstekens. Waarom niet, vraagt Jonne zich af. En ja, waarom eigenlijk niet? Hoe fijn is het om niet altijd maar met werk bezig te zijn? Kijk.
Ja.
Ben je dus een rolmodel.
Op de drempel van goeroe ben je.
Zo, ja. Valt me ruil op mijn dak dat dit zomaar in een tijdschrift wordt gepubliceerd. Mijn levensstijl. Ja, nee, ik kreeg dit inderdaad ook doorgestuurd. Ik wist niet dat dit in een blad zou komen. Ik denk dat het geschreven is door Carine, met wie ik gezond gesprek maak. En zij verbaast zich er inderdaad wel ook wel over. Op een leuke manier inderdaad. Misschien hoe ik mijn leven indeel. Maar ja, kijk. heel veel mensen vinden het heel gek inderdaad. Dat als ik mijn kinderen naar school breng of naar de crèche. Dat ik dan daarna denk van nou, hè, ik duik er nog even twee uurtjes. Maar ik heb vanochtend weer gedaan. Heerlijk.
Schoonheidsslaapje.
Ja, nou ja, ik ga gewoon echt wel. Ik word gewoon heel veel later moe dan de meeste mensen. En ik ben ook echt niet te genieten 's ochtends.
Dit kan ik beamen. Dus Frank, ik ben een keer met Jonne ben ik op reis geweest, namelijk naar Engeland.
Ja.
Toen moesten wij de boot nemen die om 7:00 's ochtends aankwam. Jonne
die echt midden in de nacht.
Is gewoon, ja, die zegt dan gewoon niks. Sterker nog, hij ging pontificaal met zijn handen in zijn zakken, leunend tegen een paal, woedend in de verte starend. Ging hij gewoon afwachten tot die boot aankwam. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Dit was echt gewoon.
Het is misschien wat gechargeerd, lieve luisteraars, maar nou ja, ik ben 's ochtends niet gezellig. Nee, dat klopt.
Ik ken dit ook wel van andere vrienden en bekenden. Daar gaat het over het algemeen niet zo goed mee verder.
Nou ja, goed. Maar, ja, die hebben waarschijnlijk dan een baan waarbij ze wel elke dag heel vroeg op moeten.
Ja.
En dan ga je dus langzaamaan kapot.
Ja, en de enige keer dat wij samen op reis waren, was in Leuven.
Ja, zeker.
Toen zouden we 's ochtends een podcast opnemen. En toen kwam je gewoon niet. Dat is natuurlijk ook een methode. Er is toch ergens in het gebouw ligt iemand te slapen. Gebeurd?
Daar was je bij.
Ja, God. Iedereen was erbij, behalve ik. Ja. Ja. Maar ik had ook gezegd, ja, we kunnen erop gaan nemen. Maar dat is niet leuk.
Nee. En toen hebben we lekker samen in de auto terug opgenomen. Dat was te gek.
Ja, dat was echt amazeballs.
Ik denk altijd, we hebben bij de Rode Lantaarn een uniek gezelschap van dit soort vlierenfluiters te pakken.
Ja.
Maar doe jij ook nog wel.
Waarom is dat vlierenfluiten?
Dat is toch vlierenfluiten? Dat is toch prima?
Ik zeg, waarom? Ik werk knetterhard.
Ja, maar zonder oordeel. Ja, je werkt knetterhard.
Dat is vlierenfluiten zonder oordeel.
Gewoon.
Ja, we werken dus bij de Rode Lantaarn met alleen maar van dit soort rantebielen. Ja. Rantebielen? Het is geen oordeel. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho.
Frank, doe jij ook een dutje 's ochtends als je dan op gang bent gekomen?
Nee. Het duurt uren voordat ik op gang ben. Als ik dan eenmaal op gang ben, ga ik niet nog een keer weer liggen. Nee, ik word ook wel laat moe. Ik ga laat slapen. Maar ik vind het gewoon, als je samenwoont met iemand die ergens heen moet 's ochtends.
Ja, heerlijk.
Dan
is die ook weg.
Ja, ik sta dus tegelijk met diegene op. Zodat je dus enigszins hetzelfde ritme probeert aan te houden. Terwijl als zij er niet was, nou, dan ging het met mij veel slechter. Maar één ding ging beter. Namelijk, dan zou ik 's avonds langer doorwerken. En waarschijnlijk productiever zijn. Want ik ben 's avonds gewoon productiever.
Ook nog, ik heb dus ook precies hetzelfde. Afgelopen weekend was Emma er niet. En toen kreeg ik om 11:00 half 12 een belletje van een oude vriend van mij. Met wie ik heb gewerkt. Dat een andere vriend van ons meedoet met het WK chessboxing. Hij is namelijk Nederlands kampioen schaakboksen geworden.
Mooie discipline is dat.
Ja, en hij gaat dus in Litouwen voor de wereldtitel. En die vriend van mij die gaat dus een intro maken. Dus met muziek en zo. Of ik dat wou schrijven en of ik dat wou inspreken. Er was één voorwaarde. Het hoefde totaal niet te kloppen, want er was toch niemand die het checkte. Dus ik kon helemaal los qua tekst. Dus dat eigenlijk had een. Borst was gemaakt van Chinees porselein. En hij was opgevoed door een groep mountain lions. En hij heeft een baby alpaca vermoord met zijn tanden. En zo kon alles ik erin kwijt. En hop, opgenomen, opgestuurd. En hij stuurde om 2:30 s'nachts of zo het resultaat. Ja, heerlijk.
En dat wordt in een of ander enorm Litouw stadion afgespeeld.
Ja, dus we hebben een soort remix ervan gemaakt met allemaal lijpe beats. En,
wat is dit nou weer voor verhaal? Ik moet er van liggen.
Ja, maar ja, goed.
Ik heb wel behoefte aan een dutje nu.
Ik ging dus om 3:00 pas naar bed. Normaal gesproken als Emma is, ga ik meestal rond 1:00 of zo. Maar nu, 3:00. Want dan kom ik gelijk in mijn natuurlijke ritme.
Maar om hoe laat ga jij naar bed over het algemeen, Frank?
Uurtje of 12?
Ja, niet super laat toch? Nee. Maar wel iets later dan de gemiddelde ouders, denk ik. Zoals ik.
Ja. Hoe laat ga jij naar bed? 6:15? Na Sesamstraat.
Ja, na Sesamstraat meestal. Lekker. Dan als ik het hou, hè. ik had nog even iets anders. Een ander belangrijk puntje wat ik hier aan wilde snijden. Ik kwam namelijk tegen dat Ivonie tegenwoordig een podcast heeft.
Goed zeg.
Ja, ik dacht, dan moeten we even bespreken voordat we over de koers gaan praten.
Ja, het is. Ik heb hem geluisterd ook.
Wacht even hoor, want even voor de luisteraars die niet kennen. De podcast heet Je Derde Leven. En de beschrijving is: in je derde leven praten Ivonieën met bekende en onbekende Nederlanders over wat de kansen, maar ook de valkuilen zijn voor de laatste 10, 20, soms 30 jaar van je leven. Nou, Jonne, jij zit zeker in de laatste 30 jaar van je leven.
Ja. Ja, het begint dus inderdaad al heel optimistisch. Wat misschien wel de laatste 10, 20 of 30 jaar van je leven zouden kunnen zijn. Ah, ja, het is echt genieten. Het is echt, ja. Je weet, ik ben groot Ivonieën fan. Ik heb meerdere Ivonieën paraphernalia. Heel lang een telefoonhoedje van Ivonieën gehad. En ik heb een trui en een t-shirt. En,
Even over die podcast.
Nou ja, die podcast. Ik heb hem dus ook geluisterd gelijk. En aflevering 1. Het begint heel sterk. Hallo, ik ben Ivonieën. Nou, dat weet je al gelijk van. Oké, we zitten er gewoon vol in. Hij ging dus. Dan komt er dus. En dit is je derde leven. En dan komt er dus een teaser van het gesprek. En hij ging dus in gesprek met de CEO, volgens mij van Heineken. De oud-CEO van Heineken. En de teaser van het gesprek is. Dus van. Oké, hier ga ik mensen mee binnenlokken. Is dat die man zegt. Ja, goed, dan stop je. En dan heb je ineens geen chauffeur meer. En je weet niet wat zo'n man allemaal doet voor je eigenlijk, hè? En dan geen secretaresse die gewoon je hele leven regelt. Ja, dat mis je dan toch echt?
Oh ja,
waar zit ik nou te luisteren? Ja. Het is echt. En ja, zo ging het gewoon 3 kwartier door. Het was echt absurd.
En was Ivonieën goed?
Tuurlijk, Ivonieën is altijd goed. Ivonieën is een fenomeen in vrijwel alle opzichten. Mijn favoriete onderdeel is eigenlijk altijd als je iemand gaat introduceren en als het over diens vader of moeder gaat, dat hij dan ineens papa en mama zegt. Ja. Dat
met een Franse klemtoon.
Ja, papa, mama. Ja. Dan glibber ik van mijn stoel. En hier, ja, hij kruipt er zo ver in bij die oud-CEO. Het is bijna ongezond. ik heb me, nou ja, wat is het? 40 minuutjes. Ja, hij weet me toch weer te verrassen. Want ik dacht dat het niet erger kon dan Ivonieën, de Tros TV show. En nu dus Ivonieën op zondag.
Zondagochtend.
Zondagochtend, ja, voor dat echte zondagochtendgevoel. Ik weet niet of jullie dat al wel eens hebben gekeken. Maar er zit hij in een soort Jan de Boefrie-huis. En dan loopt hij langs een soort schilderijen van mensen. En dan gaat hij daarover praten. Ja, het is echt goud. En dit was ook weer, het is echt een pareltje. Echt een aanrader. Staat op Podimo, hoor.
Mooi hoor, mooie aanbeveling. Ja. Warm.
Ja, kan iedereen aanraden.
Ben jij ook zo'n Ivonieën fan, Frank?
Nou, ik ben Ivonieën fan geworden toen ik hem regelmatig tegenkwam bij mijn oude voetbalclub, waar zijn kinderen speelden.
Bij Zwift?
Bij BFC in Bussum.
Oh, oké.
Dat is echt lang geleden. En daar, hij was daar altijd. Bleek ook later dat hij een hele fanatieke oud voetballer is. Of voetbalvader, voetbalfan, voetbaltrainer. Ik weet niet wat hij allemaal was. Hij had alle rollen die je kunt hebben op zo'n voetbalclub. Die had hij volgens mij ook.
Ja.
En zijn huis lag vlak bij mijn school. En ik fietste dus iedere ochtend langs het huis van Ivonieën. En dan krijg je toch, je hart maakt even een sprong. ik fiets nu langs het huis van Ivonieën.
Ja,
dat zijn eigenlijk, dus ik ben nooit, ik ben altijd een beetje one handshake away gebleven. Maar dat lijkt me ook het beste.
Maar dan heb je natuurlijk die podcast niet geluisterd. Want jij bent al zo close met hem, dat heb je helemaal niet nodig.
Ik ken zijn heg heel goed, ja. Dus dan kan de vraag is of je zijn ziel dan ook nog moet willen leren kennen. Nee, ja, ik wil die podcast wel luisteren. Maar ja, ik voel me nog niet heel erg aangesproken door het format van een CEO van Heineken. Die gaat vertellen wat ik met mijn pensioen moet doen. Want daar komt het toch feitelijk op neer, of niet?
Ja, dit is waar de mensen op wachten, Frank.
Ik weet niet hoe Ivonieën het leven in delen heeft gehakt. Want komt er ook nog een vierde leven of is dit het?
Ik hoop het. Ik kan het alleen maar
tweede leven dan
de onderhandelingen over het volgende seizoen zijn nog bezig, denk ik.
Ja, ja, je zegt denk ik, maar ik neem aan dat je aan die tafel zit.
Nee, ik heb hier niks mee te maken.
Nog deels?
Nee,
je zou willen dat je het verzonnen had eigenlijk.
Ja, want het is staat als een huis, dit concept. Oké, genoeg over de belangrijke dingen des levens. Ja. Laten we het over de koers hebben.
Ja. Yes.
Want
Chris Froome in het derde leven.
Ja, die,
die zou ik wel. Nou, dat zou echt. Ik denk dat Ivo daar heel veel uit kan halen.
Nou, laten we het zo even hebben over het derde leven van Jacob Fuglsang. Het is volgens mij nu, of misschien wel met zijn 5e of 6e leven bezig.
Ja.
Maar goed, we zijn dus in het interbellum tussen de Giro en de Tour. Afgelopen week was het Criterium du Dauphiné. Formerly known as Dauphiné Libéré. Oftewel de ronde door het voormalige graafschap Dauphiné. Ja?
Leuk. Je bent even de geschiedenisboek ingedoken.
Ja? Kleine broertje van de Tour.
Ja.
Het is eigenlijk helemaal geen criterium. Dat vind ik nog het meest curieuze van dit hele criterium du Dauphiné. Ja, ik noem het dan niet criterium.
Het is volgens mij een criterium van de krant Dauphiné Libéré, toch ooit?
Oh. Dacht ik. Ja, daar heb ik dan
mee. Ik weet niet wat de criteria van criterium zijn.
Kijk.
Hey. Ja, dat weet ik gewoon niet. Klasse.
Ja. Klinkt uitgeslapen, hoor.
Ja, dat is heel uitgeslapen. Maar eigenlijk,
die antwoord opgegeven?
Eigenlijk is deze koers is eigenlijk een beetje een goede voorspeller altijd voor hoe mensen het in de Tour doen. Maar ja, dan kijk je naar vorig jaar. Port, Dushenko,
Thomas.
Geraint Thomas. Nou, dat werd hem in de Tour allemaal niet echt.
Nou, Lutsenko.
Lutsenko werd zevende.
Ja, zevende. Kijk, als Louis Mijntjes zevende wordt, dan zitten jullie weer die goed
zien. Nou ja, ik vond het wel opvallend hoe goed Lutsenko hier vorig jaar was. En nog opvallender hoe goed hij het jaar erop of vervolgens in de Tour was. Maar nee, ja, het is een beetje de keuze. Hè? Zwitserland of Dauphiné. Dat is altijd een beetje de twee grote voorbereidingskoersen. Maar inmiddels heb je ook de Ster ZLM Tour waar de meeste sprinters naartoe gaan. Of de ronde van Slovenië waar alle Slovenen naartoe gaan. Behalve Roglic. Dus ja, en heb je volgens mij ook nog de Boloise Belgium Tour deze week. Voor, nou, ik neem aan dat Arnaud Delis daar gewoon weer iedereen aan gort gaat rijden.
Is er niet ook nog een soort moderne Route du Sud? Die een deze dagen, waar Quintana vaak
Dat is waar,
een minuut de voorsprong wint.
Ja.
Ja, dat denkt, gaat het dit jaar eindelijk doen?
Nee, dus er stonden wel de kleppers aan de start, toch? Deze Dauphiné.
Ja, Dauphiné is altijd de mooiste van al die wedstrijden.
Ja, vind ik ook.
Qua parcours, vaak ook qua deelnemersveld.
Ja, en ook omdat het parcours toch ook veel dingen overneemt van de Tour. Dus veel ritten die een beetje soortgelijk zijn aan wat we gaan zien over een kleine, 3 weken?
Ja. Ja, maar het is dus altijd in Zuidoost-Frankrijk, in de Alpen. Het is altijd een Alpenkoers.
Ja?
Ja. Ja, want zo heet dat gebied.
Oké. Okay.
Dauphiné. Of zo heette het.
Tringelingeling.
Oh.
Belletje.
Oh.
Ja.
Een criterium is een wielerwedstrijd van meestal korter dan 100 kilometer.
Nou.
Die uit veel kleine, vrij kleine rondes bestaat.
Hmm.
Criterium wordt ook wel rondje om de kerk genoemd.
Ja.
Ja.
Nou. Is nog een kerk, nog een klein rondje. Dus,
en er staat ook, dit is volgens onze taal, dat een criterium zich vaak kenmerkt omdat het parcours van ondergeschikt belang is. Nou, dat is de gat in de Dauphiné.
Ook niet,
niet
toch?
Echt nee. Op. Nee.
Nee.
Ja, kijk, ik ben al in de war doordat het Dauphiné Libéré en de Ronde van Zwitserland weer tegelijk worden.
Voor jou is dit zijn lastige tijden. Hè,
en dan
jou.
Ook nog.
Merkte het al vanochtend op de app.
Ja.
Dat je dacht van, oh, dit gaat helemaal mis.
Ja,
maar in principe is er pas één etappe gereden in de Ronde van Zwitserland.
Ja.
Dus hoef je niet heel angstig voor te
gelijk
zijn.
Totaal uit mijn baan.
De Dauphiné gaan we vandaag bespreken.
Ja, dat is waar. Laatste Nederlander die mond, Jonne.
Hm?
Laatste Nederlander.
Oh, de Dauphiné krijgt de. Het zal dik voor mijn tijd zijn geweest.
Dik voor mijn tijd?
Wie zal ik eens noemen? Breukink?
Nee. Frank, weet jij het?
Johan van der Velde?
Ja.
Oh, chapeau.
En Kawielenquiz, hè?
Ja. Oh ja, je hebt gewonnen.
Ja. Oh ja.
Oh, daar hebben we nog
even. Zitten we gewoon een half uur over Ifonie te.
Ja, daar hebben we helemaal niet over
Wielenquiz. Ja, maar we kunnen het toch niet altijd over wielrennen hebben, Jonne?
Ja, dat is helemaal waar. Daar heb jij helemaal gelijk in.
Wie zat er bij je in team?
Nou, ik heb een heel bescheiden bijdrage geleverd in een team waarin ik zat met Robert de Rijk, Menno Haanstra, de biograaf van Fabio Jacobs en Julius van den Berg. Komt eind van het jaar een mooi boek vanuit. En Robert werkt bij de NOS. En Michiel Elijzen, ex-renner.
Kijk,
en
zijn geen
en
kleine namen.
Michiel Elijzen, diep onder de indruk. Van,
ja?
Er waren allemaal oude shirtjes zonder sponsor uit de jaren 60 en 70. Hij zat dat een beetje nonchalant allemaal weg te
schrijven. Ja?
Ja.
Vriend van de show, hè? Dan zie je toch die kwaliteit kwam al boven.
Ja, ja, voordat hij hier kwam wist hij niks. Ja. We hebben hem alles geleerd.
Maar met zo'n opstelling moet je hem eigenlijk ook wel winnen. Hè?
Ja, er waren ook mensen uit België gekomen. Het was in Utrecht. Dacht ik, ja, dat klinkt
zo'n siddering door de zaal.
Dat klinkt meteen intimiderend.
Ja, kwamen ze ook aan met zo'n tasje van de Delhaize of zo. Om gelijk te laten zien van, ja, we komen uit België. Een biertje.
Ja?
Ja?
Nee, meestal zie je gewoon wel.
Ja, je ziet het eigenlijk gelijk. En dan zie je ook nog wel of het een Vlaming is of een Waal. Hè?
Ja, nee, maar ik heb het idee dat Vlamingen gewoon per definitie meer weten. Zeg maar, dat vrijwel iedere Vlaming meer weet van wielrennen dan de meest wetende Nederlander.
Ja.
Maar dat hebben we even gelogenstraft.
Lekker hoor. Ja. Nice, gefeliciteerd.
Dankjewel. Was vorige week.
Dit is echt iets met België. Ik zat ooit in de jury van de Gouden Boekenuil. Dat is de Vlaamse literatuurprijs.
Ja.
Waarom lag je erom?
Ja, dat vind ik heel vet dat jij erin zat.
Ja, dat is toch vet. Ja,
kort daarna opgeheven.
Kort daarna opgeheven, klopt. Ja, succes. Qua succes.
Jullie gingen toch ook echt elke keer daar kopieus het eten.
Ja, dat was echt sowieso heerlijk. Maar wat ik vooral opvallend vond was dat zij waren echt die Belgische boekenredacteuren. Die weten echt alles. Die zijn echt ontzettend belezen.
Die lezen al die boeken van de shortlist.
Ja joh, dat is echt lachelijk. Dan ik als Nederlander kwam daar in zitten. En dan
scholieren.com samenvatting.
Maar ik merkte ook gewoon dat er al van tevoren zo werd aangenomen dat de Nederlanders zeg maar een grote waffel hebben. Dat als ik iets zei, dat zij dan gelijk dachten van oh ja, oké, nee, zo zal het wel zitten. Ja, ja. Terwijl
zij die boek helemaal niet gelezen.
Ja, ik moet veel boeken lezen, jongen.
Zat je al die diners te domineren in je eentje? Een beetje?
Ja, dan zei ik van, nou, ik vind dit helemaal niet. En dan gelijk stil, weet je wel.
Ah, dat hoef je bij ons niet te proberen, inderdaad.
Nee, maar,
wie won het dat jaar?
Mark Schavers, de orgelman.
Sorry. Volgens mij verzie je het plekken.
Iedereen, ja, het bestaat helemaal niet, joh, dit boek. Kijk, dit heb ik dus
ik
ook
moet
doorheen
gekregen. Jonge Aziatische schrijvers in
zij
de
zeiden
gaten houden.
Zij zeiden allemaal AFT van der Heijden, Harry Mulisch. Nee joh, Mark Schavers. En iedereen zo, ja, dat zal wel.
Oké, Mark Schavers
dat
is...
een verzonnen schrijver een literaire prijs won.
We hadden het ook over.
Ja.
Ivonie, toch?
Ja, nee, ja zeker. Nee, het NK Wielerquiz, gewonnen door niemand.
Johan van der Velden heeft hij gewonnen, ja. En,
klasse.
Ja, Dauphiné.
Ik dacht, we gaan het over de Dauphiné als volgt hebben. Want dit zegt natuurlijk vooral iets over de alfa-rots van het wielrennen. Kunnen we goed kijken wie er goed staat te zijn. En wie grote aspiraties heeft voor de ronde die daarop volgt. Namelijk de Tour. Het is dus eigenlijk gewoon even de rode lantaarn power ranking. Ik dacht, laten we even kijken. We hebben natuurlijk we hebben een prachtig weekend achter de rug. Laten we even kijken gewoon. Wie zijn wat ons betreft de stijgers en de dalers? Naar aanleiding van deze Dauphiné. Nou Jonne, laten we beginnen met de meest voor de hand liggende. Jumbo-Visma.
Ja, die hebben gewoon laten zien dat ze in orde zijn, lijkt mij. Kruiswijk was ontzettend sterk. Van Aert was naar behoren. Roglic was zaterdag heel goed. En Vingegaard was zondag heel goed. Ik denk dat dat een beetje de samenvatting is. Het is natuurlijk wel een beetje kijken van wie wordt er derde? Dat is Ben O'Connor. Die was ook heel duidelijk in vorm. Was vorig jaar vierde. Best verrassend dat O'Connor toen vierde was in de Tour. Maar ja, dan kan je wel zeggen van in hoeverre is dit nou tegenstand?
En die had een paar minuten cadeau gekregen toen, hè, geloof ik.
Ja,
in een ontsnapping.
In een ontsnapping, waardoor die zo hoog bleef staan eigenlijk. Maar nu O'Connor heeft duidelijk een stap gemaakt. Maar Roglic is gewoon goed. Hij heeft geen last meer van zijn knie, zoals in Baskeland. Zijn punch was zaterdag echt indrukwekkend. Die laatste paar kilometer, waarbij hij wegreed bij iedereen. Maar eigenlijk waar je voornamelijk naar moet kijken, denk ik, is de ploeg in zijn geheel. Dus ze kwamen vorige week met een longlist. Blijkbaar was toch nog niet iedereen zeker van zijn plek. Die ze aan het begin van het jaar eigenlijk al hadden vergeven.
Het is een beetje, het is wel interessant ook omdat een keer bij bijvoorbeeld een literaire prijs, mocht je nog eens een keer in een jury zitten, Tim, om dan eerst de shortlist te maken en dan een paar maanden later pas de longlist te maken. Zo doet Jumbo het nu.
Ja, ja.
Opeens blijken al die renners die al naar de Tour zouden gaan, niet per se naar de Tour te gaan een paar weken van tevoren.
Nee,
dat is apart.
Die moesten toch gewoon nog wel even laten zien van en nog steeds, want dat zal deze week in Zwitserland niet anders zijn, moeten ze gewoon vormbehoud tonen. Maar ja, daar hebben natuurlijk ook gewoon een aantal jongens echt indruk gemaakt in het voorjaar. Iemand als Laporte en Benoot.
Benoot, ja.
Maar wacht even, want Zeeman die zei, het ging niet alleen maar om te kijken wie er nu goed zijn. Maar vorig jaar hadden ze ook wat uitval, vlak voor de Tour, onder meer door corona.
Ja, nog steeds, en corona is nog steeds alive. Het is nog steeds met continu testen en mondkapjes en protocollen. Dus ja,
rond moment, Noorwegen weer, volgens mij een paar
hadden ze ook weer een paar gevallen.
Maar dus ze denken, de strategie is nu om veel renners scherp te laten zijn en in vorm te laten zijn en klaar te laten staan. Zodat ze in ieder geval een goede ploeg mee kunnen nemen. Niet op het laatste moment verrast worden door Vingegaard te ziek.
Ja, bijvoorbeeld. Ja, kijk, Vingegaard kunnen ze niet vervangen. Laten we wel wezen, die was gewoon echt ontzettend sterk. Hij leek zondag zelfs sterker dan Roglic. Roglic kunnen ze ook niet vervangen, Van Aert ook niet. Maar de jongens die erachter zitten, ja, dat kan toch wel nog steeds wel alle kanten op. Kijk, je kan ervoor kiezen om Laporte of Benoot mee te nemen. Kijk, Van Aert wil ook iemand hebben die voor hem iets kan doen in de sprint. Nou ja, dan is Laporte natuurlijk weer wat beter. Maar Benoot is dan weer wat sterker bergop. Dus elke keer als ze iemand wegstrepen, dan valt er ook een soort van kwaliteit weg. Dus er zijn een aantal koppeltjes, denk ik, waar tussen het gaat. Want Van Hooydonk staat er ook op. Teunissen staat erop. Laporte, Rowan Dennis. Ja, Kruiswijk heeft volgens mij...
Die is binnen, toch?
Ja, die heeft echt laten zien zondag van... Oké, ik ben gewoon een heel steady knecht die een heel goed tempo kan rijden en zichzelf weg kan cijferen voor Roglic. En
ik had hem lang niet zo goed gezien eigenlijk.
Nee, inderdaad. Dus dat was heel fijn. Maar voor de laatste paar plekjes zal het gaan tussen Benoot, Teunissen, Van Hooydonk, Laporte. Ja, ik ben heel benieuwd naar Rowan Dennis deze week.
Geesink?
Nee. Nee, die is...
Die eruit?
Ja, die is eruit. Sepp Kuss wel nog, staat er nog op.
Kuss gaat in Zwitserland nu, ja. Dus we moeten nog zien hoe goed hij is.
Ja, daarom. En dat is... Ja, die jongens moeten daar laten zien van... Oké, we zijn in orde en ik wil graag mee. En ik kan van enorm nut zijn. Of in het hoge bergte, of in de kasseienetappe, of allebei. Kijk, iemand is Benoot natuurlijk super compleet. Die kan echt wel een paar bergen over. Maar die is ook heerlijk in die kasseienetappe. Of in de wind, het openingsweekend waar waarschijnlijk een hoop wind gaat staan. Dus ja.
Maar heel even, je zei net, je ging er net snel overheen. Roglic en Vingegaard, die staan vast.
Ja.
Die zijn goed, zij ook.
Ja.
Maar ik denk dan toch een beetje, als je naar de etappe van gisteren kijkt. Dan rijden ze op, 5 kilometer, 6 kilometer voor de finish rijden ze weg. Met z'n tweeën.
Ja.
Met veel misbaar. Op zijn aroes, zoals ik dat graag zie. En aan de finish hebben ze 15 seconden gepakt op O'Connor. Dat is toch niet echt dat je denkt... Nou,
het begin was een stuk indrukwekkender dan de rest. En eigenlijk, als je waar Jon het net ook over had... Als je dan ziet wie daarachter rijden en hoeveel die verliezen... op toch de wat dan twee podiumkandidaten voor de Tour moeten zijn... Roglic en Vingegaard. Dan valt het eigenlijk... Ja, je kan zeggen, het ziet er heel indrukwekkend uit. Maar het eindresultaat gaat om winnen natuurlijk. En ze worden 1 en 2. Maar ja, het is, dit zijn niet de nummers 3, 4 en 5 van de Tour. O'Connor, Mijntjes en Caruso.
Ging Mijntjes weer voor de bel.
En Heek en zo. Ja, er komt nog wel wat anders bij. En ze zijn net beter dan deze jongens. Maar je moet, ja, ik weet niet of het genoeg is.
Ja.
Ik denk wel dat we gezien hebben hoe de strategie gaat zijn natuurlijk in de Tour. Want dan ga je natuurlijk krijgen dat... Vingegaard en Roglic erbij zitten in de bergen. En dat Vingegaard dan gaat. En dat Roglic gewoon lekker in het wiel van Pogacar kan gaan hangen. Dus toen dacht ik wel, ja, dit gaat natuurlijk hoe de strategie is. Maar ik vond hier ook wel opvallend gisteren dat Roglic... die had natuurlijk gewoon Vingegaard kunnen laten gaan. En gewoon verdedigend kunnen rijden. Mm. Maar hij sprong er achteraan en ze gingen met z'n tweeën.
Ja, kijk, als je kan, waarom niet? En ik denk ook dat Roglic nog steeds plan A is. Maar ja, het is wel de vraag, als je de etappe gisteren zag, hoe veel beter Roglic is dan Vingegaard. Aan de andere kant, op zaterdag lost Roglic Vingegaard gewoon, hè, in zo'n best een typische Roglic move. Dus kort voor de top, heel vinnig weg. En daar pakt hij toch ook gewoon een half minuut op de rest of zoiets, ietsje meer geloof ik. Dus ja, dat die etappe van zaterdag... Kijk, zondag ligt natuurlijk het meest vers in het geheugen. En dan denk je, oh ja, volgens mij moest Vingegaard eigenlijk een beetje wachten op Roglic.
Op 1 kilometer ongeveer.
Ja,
was
zoiets. En dan kijk je inderdaad van, oh, en O'Connor zit eigenlijk op 15 seconden. Valt me een beetje tegen. Mm-hmm. Aan de andere kant, de dag ervoor rijdt Roglic iedereen binnen, 1,5 kilometer op meer dan 1,5 minuut. En dan denk je wel weer van, oh ja, hij is in orde. Het is alleen continu de vraag, ja, is dit genoeg tegen Pogacar?
Ja. Dus wel geweldig, toch? Bouwt zich op tot een geweldige climax zo meteen.
Ja. Je bent ook zo'n onverbeterlijk optimist. Want volgens mij is Pogacar gewoon veel te goed. Maar dat zou mooi zelfs niet zo was.
Kijk, mijn scenario is natuurlijk... De werktheorie is dat Roglic nu op het goede moment piekt.
Ja.
Want hij piekt altijd op het verkeerde moment.
Ja.
Dat is een van zijn gevaren. Maar nu lijkt hij dus gewoon... Ik lees hier nog in, hij is nog steeds niet heel goed. Want Vingegaard reed maar bijna af.
Nou ja, hij heeft ook gezegd dat hij nog niet in topvorm is. Hij gaat nog op hoogtestage voor de Tour. En hij is altijd heel goed meteen als hij terugkomt van hoogte. Dus hij zegt zelf ook, er moet nog een klein tandje bij. Maar hij is op koers. Ja. En Vingegaard gaf gewoon aan, ja, ik ben nu echt heel goed. En ik ben ook veel beter dan bijvoorbeeld in het voorjaar. Toen hij op een paar momenten in de klassiekers, maar ook in andere koersen, Baskeland, toch gewoon moest lossen.
Ja. Maar jij... Pogacar.
Pogacar denk ik echt... Ja, je weet natuurlijk niet of hij gezond en fit blijft. Maar ik denk dat daar in principe niet zo heel veel aan te doen gaat zijn. Maar ja, ik verheug me ook gewoon een beetje. En dat is misschien een beetje negatief verheugen. Maar op zo'n Froome-Wiggins moment in de Tour. Gewoon dat wat je nu een beetje zag aankomen. Dat er gewoon een soort kantelpunt is in de hiërarchie. Voor definitief. En dat kan dit jaar zijn of volgend jaar. Maar dat gaat een keer komen. Tussen Vingegaard en Roglic. Als ze bij elkaar blijven rijden. En ja, ik vind dat echt de lekkerste momenten in het wielrennen. Gewoon, omdat er gewoon verwarring ontstaat. Wielrennen bestaat natuurlijk bij de gratie van hiërarchie. En op het moment dat die dan wordt omgegooid. Op het belangrijkste moment van het jaar. En iedereen ziet van, oh, we moeten het eigenlijk omdraaien. Hoe flexibel zo'n ploeg dan is. Hoe flexibel die renners dan zijn. En ja, dat vind ik echt fascinerend om te zien. Gaat eigenlijk nooit goed.
Gebeurde dat gisteren niet al een beetje?
Ja, nou, daar heb ik mijn stukje vandaag op HP de Tijd heb ik daar een beetje op... heb ik dat iets groter gemaakt dan het misschien was. Maar ik dacht het ook te zien. Maar en de commentatoren waren er ook druk mee. Volgens mij op de Belg. Maar,
Broedermoord.
Maar, ja, precies.
Nou ja, ik vond de... Voorlopig houdt Jumbo, in ieder geval Roglic en Vingegaard, houden mooi de rijen gesloten.
Ja, tot de spanning echt oploopt natuurlijk.
Ja, dan ben ik heel benieuwd in welke messen Vingegaard bij zich heeft. En in wiens rug die gaat steken.
Ik denk niet dat hij...
Welke Sloveen gaat
hij
steken?
Ja, maar hij is geen messensteker. Vingegaard is dat niet echt type woord. Ik bedoel, Froome was dat toch wat meer, denk ik.
Ik heb voor de muur een verhaal geschreven over Vingegaard. Moest ik een soort groot verhaal maken. En dat was echt een klerenkarwei. Want er is niet heel veel over hem te vinden dan wel bij te associëren. En toen opeens zag ik, van Stanley Kubrick... Die film over die jongeren die helemaal losgeslagen zijn. Hoe heet die nou? Ja, goed, moeten mensen thuis maar opzoeken. De hoofdrolspeler is een soort totale psychopaat.
Is het Will Ferrell? Want dan weet ik het wel.
Die dan...
Is Wedding Crashers?
Die langzaam door een soort heel alternatief programma wordt gecorrigeerd tot een soort goede burger. Doordat hij allerlei hele gruwelijke dingen moet kijken op een groot scherm. En dan zo een soort Pavlov-reactie bij het kwaad krijgt dat hij nooit meer tot kwaad geneigd is. Die figuur lijkt een beetje op Vingegaard. Dus ik ben nu die acteur.
Is dit de Clockwork Orange?
Clockwork Orange.
Ah, kijk je wel. Ik wil wel even zeggen dat Roglic in de tijdrit gewoon 40 seconden pakte op Vingegaard. En die tijdrit in de Tour is volgens mij nog een
250 kilometer.
8-9 kilometer langer nog. Dus ja, dat is ook wel gewoon de achterstand die Vingegaard nog heeft.
Maar Frank, ik draag even bij. Ja. Bewijsstuk A. Exhibit A. Dit is een foto van Pogacar op zijn eigen Instagram.
Ja?
Dit straalt toch een en al onverslaanbaarheid, levensgeluk.
Dit kunnen de luisteraars niet zien.
We zien een foto van Pogacar. Ik zie daar verder niks opvallends aan.
Nee, dit is het verschil. Hè. Je moet einvoelen und verstehen om het echt te zien.
Okay. Mag ik de foto ook zien? Of, okay. Dit is wel een leuke foto, ja.
Onverslaanbaar, toch?
Ja, ik zou er wel mee op fietsvakantie gaan.
Ja?
Ja.
Nou ja, dat is fietsvakantie.
Dat hij de fiets en ik de vakantie, maar wel...
Nee, maar ik denk inderdaad... Ik denk wel dat je gelijk hebt dat het echt... Het wordt strategie zoeken om Pogacar te verslaan. En bij Jumbo gaat het echt volgens mij het team moeten zijn.
Ja.
En dus ik neem aan dat het zoiets gaat zijn als... Wout van Aert tot aan de laatste klim veel werk kunnen doen. Dan aan het begin, dan heb je...
Kruiswijk.
Nou, ik denk eerder nog dat Ties
Benoot
het begin van de klim doet. En dat je dan Kruiswijk en Koes hebt voor het echte laatste werk.
Ja, maar de vraag is, moet je met z'n allen op kop gaan rijden voor Pogacar?
Nee, want dan vooral niet.
Je moet mensen vooruitsturen, denk ik. Ik bedoel, ja, het is makkelijk.
Ja, vooruitsturen weet ik ook niet. Maar je moet gewoon niet de zwaarte van de koers op je gaan nemen. Nee, en dat precies. moet Ineos ook niet doen. En ik weet dat het zo geprogrammeerd zit in hun, omdat het natuurlijk jarenlang de winnende formule is, die vervolgens gekopieerd en misschien verbeterd of juist net niet verbeterd is door Jumbo. Maar geef nou het gewicht van de koers aan UAE.
En het is de meest overzichtelijke formule ook. Want de andere formules zijn die zijn veel... daarvan weet je niet of het werkt. Daarvan hangt het hangen.
Ja.
Kijk, je kan altijd op kop gaan rijden. Het kost heel veel energie. Maar dat is wel... Je weet dat je dan je werk aan het doen bent, zeg maar.
Ja. In andere neemt opzicht, je verantwoordelijkheid.
Ja, precies. Maar de vraag is of dat tegen een sterkere tegenstander ook maar iets uithaalt. Lijkt me niet eigenlijk.
Nee,
je laat al het werk aan UAE om te beginnen.
Ja, dus het treintje gewoon van Pogacar denken dat je hem kan slopen door hard op kop te gaan rijden, dat werkt, gaat gewoon niet werken.
Je sloopt eerder jezelf dan Pogacar in principe.
Ja, want Poga zit lekker in het wiel en gaat in een zetel richting Parijs. Dus ik zou ook gewoon lekker mensen als Koes en Kruiswijk gewoon lekker heerlijk laten sparen tot de derde week. En dan kijken wat ze voor je kunnen betekenen. Inderdaad, misschien in een ontsnapping.
En echt kijken of je twee man enigszins in de buurt van Pogacar aan het klassement kan houden. Zodat je daar dus mee kan spelen.
Ja. Wacht, er zijn ook nog alternatieven tussen verstoppen en als ze op kop gaan jakkeren. Het is natuurlijk straks in de Tours wordt wel interessant dat er waarschijnlijk waaiers zullen zijn in Denemarken. Want dat is op stukken waar zoveel wind staat.
Jij bent geweest, hè? Ik ben even op verkenning geweest.
Wij gingen per ongeluk parcoursverkenning doen.
Waar dus
in Kopenhagen. En toen zei mijn collega Anne, die zei, dit zou een mooie brug zijn voor de Tour. Toen ging ik op parcours kijken. Flip! Ja hoor.
Oh, jullie hebben er wel kijk op, ja, of vanuit je katamaran.
Ja.
Wij
onder doorvaren.
Ja.
Maar, daar zou je wat kunnen doen met goed gebruik maken van je team. En je hebt natuurlijk de kasseien waar ze overheen moeten. Ze moeten door het bos van Waller.
Ja.
Nou, misschien moet je dan toch gewoon Van Hooijdonk en Wout van Aert gebruiken om daar wat sloopwerk te verrichten.
Spijkers strooien.
Ja, het moeizame is, kijk, volgens mij was Poggi in de Ronde van Vlaanderen vrij goed. Natuurlijk, de kasseien van Noord-Frankrijk zijn anders. Het listige is dat Roglic zelf ook over moet. Nou heeft hij volgens mij de Poort heen Grand Prix de Denain of zo gereden, waar die ook wel goed was.
Jaar,
die,
ja, Vingegaard ook trouwens.
Ja, daar waren ze allebei goed. Dus, maar inderdaad, ik denk wat je bedoelt te zeggen, of wat misschien interessant is hier, is dat ze iets meer moeten hopen op chaos. Ja. En kijken of je vanuit de chaos een overwinning kan halen, in plaats vanuit de structuur. Ja. Want de
dat
structuur...
Dat is wat Frank zegt, hè? Een soort chaos-theorie.
Het lastige is natuurlijk dat chaos minder makkelijk voor te bereiden is. En dat Jumbo natuurlijk vaak de meest voorbereide ploeg aan de start is.
Ja, maar daarvoor moet je dus krankzinnige renners meenemen voor die chaos. En daarom hebben ze Rowan Dennis aangetrokken.
Oh, ik dacht van Johan Roep.
Ja, Rowan Dennis heeft al wel eens laten zien dat hij een klassementsrenner helemaal kan slopen door één berg absurd hard op kop te gaan rijden. Kijk, dat soort dingen, dat soort scenario's hoop ik dat ze die in ieder geval soort van in hun hoofd hebben of op de plank hebben liggen van misschien moeten we iets in die trant proberen. Want ik weet niet of Pogacar zo goed zoals iedereen zegt dat hij is of zoveel marge heeft. Want laten we wel weten, ze hebben echt lang niet meer tegen elkaar gereden, Pogacar en Roglic. Maar het lijkt wel, alle zijne lijken op groen te staan, dat hij de sterkste is. Mm-hmm. Dus moet je zeggen, oké, dan laten we jou ook de sterkste zijn en laat het maar zien. En gaan wij reageren in plaats van regeren.
Dat beeld van Pogacar en Roglic die de hele tijd bij elkaar in het wiel zitten, terwijl het peloton aan de andere kant van de weg rijdt, dat is alweer van 3 jaar geleden. Want of 2 jaar geleden.
2 jaar.
2 jaar geleden, want vorig jaar is hij vroeg uitgevallen.
Ja.
Sindsdien hebben ze eigenlijk niet echt meer in het hooggebergte tegen elkaar gezien, toch?
Nee, eigenlijk de laatste keer dat ze echt tegen elkaar reden zonder dat er een valpartij heeft, zeg ik, was de Ronde van Baskeland. En die won Roglic gewoon. Hè? Poggi werd derde.
Ook door een teamprestatie met Vingegaard.
Ja.
Ome was toen heel goed, volgens mij.
Ja, klopt. En McNulty reed heel lang in het geel, waardoor Pogacar ook een beetje in de eigen ploeg gevangen zat.
Ja.
Nou ja, goed, dat soort dingen. Ja. Het is heel lastig om dat te regisseren. Want dat is met chaos nou eenmaal niet te doen. Maar ik hoop dat ze dat een beetje ook in het in het achterhoofd zit.
Ja, ik ben ook een beetje getraumatiseerd, denk ik, door een hele jeugd te kijken naar de Amstel Gold Race, waarin de Rabobank de hele fucking dag op kop reed voor Bogert. En dat er dan in de laatste 200 meter of Di Luca of Rebellin of Schleck of weet ik veel wie eruit kwam. Waarna ze dus weer met niks. En volgend jaar deze gewoon weer precies hetzelfde.
Ja.
Dat, ik vond dat echt altijd de sterkste ploeg. Nooit winnen.
Ja.
Maar twee keer winnen. Maar,
maar dat risico loopt Jumbo ook een beetje.
Ja.
En ik ben het daar ook wel mee eens. Ik hoop dat ze zich gewoon een beetje verstoppen in de eerste week. Maar je zou ook, wat een alternatief scenario zou kunnen zijn, is dat er al best wel veel verschillen zijn voordat ze aan de bergen beginnen. Mm. En dan is het toch wel handig om een goede ploeg bij je te hebben.
Zeker.
Dus bijvoorbeeld voor de waaiers en de valpartijen en de kobbels.
Zeker,
en
de eerste week wordt gewoon heel zenuwachtig. Die is altijd al heel zenuwachtig in de Tour. En met name de tweede etappe, waar ze heel lang langs de kust rijden en over een brug van 18 kilometer, waar ook nog eens de wind vaak schuin van achter staat. Jij weet dat.
Nee, dat was niet. Ik was niet bij die brug.
Nee, klopt. Maar jij hebt daar gevaren. Dus jij weet alles van de wind.
Ja, dat is
je weet allemaal, je weet waar de wifi goed is. Je weet waar de wind, hoe de wind staat. Dus
alles.
Die etappe 2, daar zijn mensen heel zenuwachtig over. Omdat daar, ja, daar zit potentie in. Nou ja, daar moet je ook renners voor meenemen. Dus inderdaad, nou, Van Aert is natuurlijk heerlijk. Benoot kan het ook, Van Hooydonk kan het ook. En ik zou lekker een kort lijntje houden met Quickstep.
Waar komt UAE mee in die categorie renners, zeg maar? Wie?
Ja, dat is
ook wel een behoorlijk
leuke vraag. UAE.
Ook voor dit werk.
Ze hebben
toch?
Bennett en McNulty voor het Hoogberg.
Ja, Egert Staken-Lengen.
In Kopenhagen inzetten nog.
Trentin.
Oh ja.
Bjerg. Hirschi zou het ook wel moeten kunnen.
Ja.
Staken-Lengen. Ja, ook wel.
Ja maar het is in principe net wat minder dan de...
Ja.
De massa waarmee Jumbo in theorie dat zou kunnen aanpakken.
Ja.
Zo'n etappe.
Ja.
Nou ja, in de power ranking heeft Jumbo zich ook al zelf bovenaan geplaatst. Want Roglic zei ook gewoon na afloop. Ja, ik begrijp wel dat wij de favorieten zijn.
Ja,
nou, maar,
dat mag ik altijd wel graag horen hoor. Ik bedoel, borst vooruit, kin omhoog. Ja. Wij zijn de beste. Maar ik hoop wel dat ze meer tactieken hebben dan alleen knetterhard op kop gaan rijden. Ja. Want dat heeft nu wel...
Hebben ze in 2020 een keer geprobeerd.
En it didn't work out.
Knetterhard op kop rijden. Nou, ja. Geesink gaat niet mee. Dat scheelt dan ook. andere plusjes. Ben O'Connor. Ja, we hadden het er net al even over.
Ja, toch wel echt een bevestiging. Ja, wel leuk. Ik ben eigenlijk stiekem wel fan. Hij was ooit, stond hij er vrij goed voor een paar jaar geleden in de Giro. En toen viel hij knetterhard, terwijl hij op weg was naar een top 10 notering. Toen dacht ik, oh, dit wordt wel de next... Ja,
next O'Connor.
De next O'Connor. Nou ja, gewoon een leuke renner die lekker mee gaat doen. En toen is hij eigenlijk 1 of 2 jaar een beetje van de... Ja, van de radar. Mm-hmm. En vorig jaar was hij ineens in de Tour. Was hij gewoon weer... mede door een lange ontsnapping was hij, reed hij top 5. Hij werd gewoon 4e. Dat had ik echt nooit verwacht. En hij zegt zelf het beter te willen doen nog dan vorig jaar. Dat lijkt me sterk. Maar ja, laten we wel wijzen. Hij was echt goed afgelopen week. Eigenlijk elke keer dat het omhoog ging, was hij na de mannen van Jumbo gewoon de beste.
Ja, een goede klimmer van AG Deuzer. Ik bedoel...
Dat mag in de krant, ja.
Ja, sowieso een goede...
Renner van AG Deuzer.
Ja, iemand die wat presteert.
Ja, Cosnefroy. Maar mag ook niet heel veel naam hebben.
Nou, zal ik eens even kijken naar zijn ondersteuning dan? Die hij weer meeneemt naar de...
Young Bubbles. Cosnefroy.
Ja?
Young Bubbles. Ja, tenminste, ik neem aan dat hij wel mee mag.
Ja, Cosnefroy.
Die verdient rammend veel geld. Naasen, ja.
Parepentre.
Leuke renner.
Ja, mooie naam.
Leuke naam.
Ja.
Krek.
Ja.
En Bouchard.
Ja.
Nou,
zoals dat heet, op papier is het een goede. Ja.
Kan je wel wat mee?
Jawel.
Nee, maar het was echt verbazingwekkend hoe lang hij mee kon. Want inderdaad, vorig jaar bij de Tour heeft hij gewoon veel tijd gepakt door met ontsnappingen mee te zitten.
Ja, en maar dat was wel echt... in de tweede week en in de derde week heeft hij eigenlijk gewoon geconsolideerd. Ja. En dat was gewoon goed.
Ja.
Dus
Over consolideren gesproken, toch maar plusje bij Louis Mijntjes. Want die had weer echt de boel aan gort geconsolideerd. Jongen.
Nou ja, het is een beetje hetzelfde verhaal als O'Connor. Die is ook wel een paar jaar van de radar geweest, toch? En ik bedoel, we maken altijd grappen dat hij 8e werd, maar op een gegeven moment werd hij gewoon 58ste. En nu, ja, eigenlijk.
Nu is hij 6e.
Nu is hij 6e, ja.
Ik zie daar een lijn omhoog.
Ik zie een enorme lijn omhoog. En eigenlijk is het geen eens een verrassing meer. Want die is gewoon ontzettend goed bezig.
Echt verbijsterend goed
echt
bezig.
Echt verbijsterend goed bezig. Deze,
want ze reden, ik weet niet in welke koers dat was, dat ze daar reden ook weer drie, volgens mij in die wedstrijd die Hirschi won, die vorig jaar door Ide Schelling gewonnen werd in Canton Argo, ja, zware eendagswedstrijd.
Ja, klopt.
En dat was een kopgroep van vijf, met allemaal hele goede renners, Hirschi. En er zaten er ook weer twee of drie van Intermarché bij, die wonnen dan niet. Maar denk je, jeetje, die zitten gewoon overal met hun vinger tussen.
Terwijl, tot anderhalf jaar geleden waren ze super blij als ze in de kopgroep zaten.
Ja.
Ah, ik moet eerlijk zijn, de tourploeg van Wanty is niet echt je van hem.
Ja, wacht maar
Die gaan het goed doen hoor.
Ja.
Echt,
noem eens wat namen, zeg ik wel of niet.
Louis Mijntjes.
Ja, top 5.
Top 5. Adrien Petit.
Twee etappes.
Kobe Goossens. Bergtrui.
Ja.
George Zimmerman.
Ja, die was dus heel goed.
Ja, die
in,
was heel goed. Ja, zeker.
Aargau. Ik zou eerder zeggen een Duitse schrijver, maar het is.
Taak van de Hoorn, etappe natuurlijk.
Minstens etappe.
En de meest aanvallende renners, rode rugnummers. Pascalon. Nou, hij zit heel veel
17 keer top 10.
Ja, 7 keer. Christophe.
Christophe. Groene trui.
Groene trui. Quinten Hermans.
Ja, die dus de nummer 2 van de jongeren was naar Kluik, toch?
Ja, ja.
De drie etappes.
Ik vind het een heel goede ploeg, Tim.
Nou,
ik weet niet waar je het over hebt.
Ploegklassement?
Ploegklassement, ja. Zeker. Kan je schriftelijk afdoen.
Oké, heb je nog andere plusjes opgeschreven?
Je zou kunnen zeggen Chaves, maar...
Ja.
Ja, nou ja, ik
nou, het
ook
was wel
weer
goed.
Fijn dat hij in ieder geval weer wat laat zien.
Ik was ook vergeten hoe dat shirt eruit zag, joh. Ik dacht ineens, wat is dat iets roze uit er rond?
Ja, die hebben de punten ook verdomd hard nodig.
Ja.
Want die staan gewoon op degraderen als het zo doorgaat.
Ja, de modepunten zijn ieder jaar weer voor IF. Maar het is bij Chaves is het toch altijd leuk als je die vooraan ziet rijden. Gewoon omdat hij iets likeables heeft. Waarschijnlijk is het zijn glimlach. Maar het is, ik heb wel het idee, als je dus na Vingegaard die top 10 bekijkt van Dauphiné, dan moet je toch zeggen dat het echt een ander niveau is dan, denk ik ook, de Ronde van Zwitserland de top 10 gaat worden. Want dat zijn gewoon echt renners van de tweede
beetje,
lijn.
Een beetje de mocholenwaaier.
O'Connor is O'Connor zou ik nog niet.
Een beetje de vlierenfluiters van Peloton.
Ja, de rest zijn allemaal dutjes mensen.
Nou ja,
Guerrero, Johannessen, die zal over een paar jaar ook wel de Tour winnen. Maar goed.
Ja, Johannessen, dat is wel een groot talent. Caruso en Heek, naar behoren. Chaves, leuk dat hij er weer is. Maar ja, die gaat toch ook gewoon weer heel veel tijd verliezen in die tijdrit. Dus echt een rol spelen gaat het allemaal niet.
Ik denk dat zowel Caruso als Kruiswijk echt wachten tot nog eens een keer een grote ronde van 3 maanden komt. En dan als enorm toeslaan.
Nou, maar hoe Caruso eraf gereden werd door Kruiswijk, dat dacht ik wel van zo. Nou, dat zal niet in de koude kleren gaan zitten.
Nee.
Maar goed, dan gaan we dus even naar puntje dalers.
Ja.
In de power ranking. Ik denk dat we het eerst even moeten hebben over Ineos. Want ik ben echt benieuwd hoe het op het Ineos hoofdkwartier momenteel met de ploegsamenstelling voor de Tour staat.
Nou ja, ik denk voornamelijk eigenlijk naar gisteren. En dan kijk ik niet eens zozeer naar de Dauphiné. Want daar kwamen ze niet met de Mogolenwaaier, om jouw woorden te gebruiken. Misschien met de B-garnituur. Kegan Hart viel in de Dauphiné best mee eigenlijk. Vond hem best oké. Maar... Daniel Felipe Martinez, in mijn ogen hun sterkste man komende Tour. Die moest 51 seconden laten op Stephen Williams.
Ja, gisteren in de Ronde van Zwitserland.
Ja? Of all Stephen Williams.
Ja, echt ook, dat vind ik weer zo'n Ierse detective schrijver. Maar er staat trouwens in ons beroemde documentje, staat DFM. En toen dacht ik echt aan David Foster Wallace. Ik dacht van,
die vind ik ook vind ik tot nu toe
best aardig.
Ja, ik vind hem heel erg tegenvallen. Deze,
Daniel Felipe Martinez, de vertaling van Dan Martin. Die verliest gewoon 51 seconden in een aankomst die niet... Nou ja, het was best een
de vertaling van Dan Martin. Hij valt nu pas.
Jeetje, Tim.
Tjonge,
luister je überhaupt wel eens?
Ja.
Naar wat ik zeg.
Nou ja, soms elke
alles keer, wat ik zeg is belangrijk, hè? Maar
elke keer denk ik weer, je verrast me gewoon. Positief. Maar, ik zet jou met de plusjes.
Jonne, jij was tot vandaag, of tot gisteren waarschijnlijk, had je een vrij onverwoestbaar vertrouwen in DFM.
Ja.
Ik was me ook al nooit helemaal duidelijk waar dat nou op gebaseerd was. Want hij heeft nooit podium... Denk ook nooit
kennis,
top 5 in een grote ronde Ja, ik heb het idee
vorig jaar vijfde.
Dat jouw vingerspitsen een beetje
linksaf zijn geslagen.
Verlamming in de... Ja, hij is vorig jaar vijfde geworden als knecht van Bernal in de Giro. Toen moest hij, moest hij hem nog aanmoedigen en duwen. En,
dat kan hij heel goed, hè? Dat aanmoedigen.
Aanmoedigen, ja.
Kom aan, caramba.
Het is gebaseerd op zijn prestaties dit seizoen. En dan met name eigenlijk de zwaarste koers van de week is Ronde van Baskeland. Die wint. En daar was hij gewoon ontzettend goed. En het is ook een beetje bij gebrek aan beter bij Ineos. Bernal is gewoon zwaar gewond. Inmiddels heeft hij zijn eerste sprintje gedaan. Nou, dat is leuk. Maar ja, ik hoop dat het niet alleen een tweestrijd wordt tussen Roglic en Pogacar. Maar ook dat Ineos zijn rol gaat spelen. Adam Yates geloof ik echt niet in over 3 weken. En dan heb ik toch wel meer vertrouwen in Felipe Martinez. Ook omdat hij van de andere klassementsrenners eigenlijk het meest compleet is. Dus hij heeft een goede tijdrit. Hij kan goed aankomen. Hij heeft zich bewezen over 3 weken dat hij in ieder geval top 5 kan rijden als knecht. En ja, dan is het gewoon afwachten of het hoe ver die kan komen deze tour. Ja. Maar jij hebt...
Ik zou toch gek vinden als een ploeg die zo groot is als Ineos iemand eigenlijk voor het eerst als kopman in een grote ronde laat starten in de tour tegen twee van de beste rondrenners van de laatste 10 jaar. In plaats van in de Vuelta een keer tegen...
Ja, ze zeggen ook dat Adam Yates kopman is.
Ja. Hebben ze niet nog wat meer? Ik bedoel, dat is toch een soort bodemloze put aan rondrenners?
Nou ja, nee. Nee, Gegenhardt niet, Sivakov niet. Tenminste, die gaan het niet doen.
Nee, die gaan geen podium.
Carapaz kon Jai Hindley niet verslaan in de Giro. de koek is een beetje op. Ze hebben natuurlijk Bernal, maar ja, die is blij met zijn eerste sprintje.
Maar ik heb wel het gevoel dat Thomas er goed bij staat.
Nou ja, dat is natuurlijk de dark horse. Want die was gisteren, zat hij wel gewoon in het eerste groepje. En volgens mij hebben zij ook tijdens de contractbesprekingen hebben ze gezegd van ja, je bent geen kopman meer. En toen heeft hij gezegd, nee, ja, dat is goed, joh. Ik teken wel, want het duurde vrij lang allemaal. En toen zei hij, ja, nee, is goed, ben ik geen kopman meer. En toen heeft hij gedacht, ja... Maar ik ben wel kopman.
Maar bij Thomas is toch het verhaal dat hij na zijn tourzege ongeveer 2 jaar lang in de kroeg heeft gezeten.
En terecht. Ja. Je hebt de tour gewonnen.
Ja. Ik ben in principe... Ja, ik heb nooit zoiets groots gewonnen, maar ik heb toch 2 jaar in de kroeg gezeten. Dus nee, ik snap dat ook heel goed. Maar kennelijk lijkt hij daar een beetje van hersteld. Want het is...
Zijn seizoen dit tot nu toe is niet denderend. Maar nu... één zwaluw, nog geen zomer. Maar gisteren zat hij gewoon in de beslissende groep. En Thomas heeft natuurlijk wel echt een hard hoofd. Ja. Ik bedoel, want hij had toen na zijn toeroverwinning toch de hele tijd in de kroeg gezeten. En toen ging hij toch weer trainen als een malle. En toen was hij toch ineens weer goed in de...
Is hij derde of zo? Tweede?
Ja, inderdaad. In de tour daarop. Dus het enige is, volgens mij is hij ook al wel 36.
Hij is 36, ja.
En...
Maar bij zijn prees kan je ook nog zeggen, goede punch. Ja. En dat ga je goed... Goede kasseien,
goede tijdrit. Kijk,
als het niet waait, hè? Als het waait, dan is dat een wat automatischer voor Thomas.
Goede greppelduik heeft hij. Nee. Kijk, op papier is Thomas heel compleet. Maar ja, hij is al oud. Hij heeft al een tijdje niet echt meer wat laten zien. Vorig jaar nog Romandie gewonnen. Dat dan weer wel. Maar ja, dat is ook alweer een jaartje geleden. Ja, ik hoop het. Ik ben echt fan van Thomas. En het zou heel fijn zijn als Ineos naast Adam Yates en Felipe Martinez inderdaad ook gewoon nog wat ervaring. Een ervaren man die ook daadwerkelijk wat kan achter de hand heeft. Want ervaring hebben ze in hun knechten wel genoeg. Het zou mooi zijn als Thomas goed zou zijn. Ja.
Ik vind het gewoon een ander type renner dan veel van de ronde renners van nu. Dat vind ik leuk. Een soort iets oldschools-achtigs heeft hij.
Ja, en niet, ondanks dat hij bij Ineos rijdt, hij heeft niet dat saaie Angelsaksische. Hij was natuurlijk wel op een bepaalde manier een skybot, maar met name toen hij de Tour won, vond ik juist dat hij dat een beetje heeft afgeschud. Zeker omdat hij daarna ook gewoon 2 jaar lang de kroeg in is gegaan.
Ja. En verder, ik dacht, Bahrein staat er. Oh, ik vraag me toch ook af hoe ze daar een beetje voor staan. Want dat is toch een van de grote 4 ploegen op het moment.
Ja.
Deze Dauphiné waren ze niet echt geweldig. Jack Hake en Caruso. Ik weet niet of die terugkijken op een zeer geslaagde Dauphiné. Het is toch een beetje een niveau waarvan je zou zeggen, daar zouden ze tot het laatst mee moeten kunnen. En ze konden elke keer net niet tot het laatst mee.
Nee, ze moesten eigenlijk gewoon elke keer lossen. Ja, precies wat je zegt.
Caruso is in principe kopman, denk ik. Hè, voor de
met Hake. Ja. Terwijl ik denk dat zij samen en misschien zelfs ook nog Gino Meder. Maar ja, die moest gisteren ook alweer lossen.
Ja.
Ik dacht, die moest gisteren alweer zingen.
Ja, die staat sowieso in het voorprogramma. Ja. Dus,
dit zou heel slecht zijn voor het Sloveense wielrennen, als die niet meedoen.
Ja.
Of hebben die nog andere?
Nou ja, ja nee, Mohoric. Niks. Misschien dat Colbrelli nog een bergetappe pakt.
Ja, je weet het niet.
Ja, ik weet niet, gaat de Tour door Italië? Want dan wordt hij daar onmiddellijk uit koers genomen. Maar Bahrein tovert wel vaak rare konijnen uit een hoed. Zoals dus gisteren ineens Stephen Williams. Kenden jullie hem?
Nee, ik had echt nog nooit van hem gehoord. Ik geneerde me een beetje.
Ik ook. Ik kijk toch echt best wel veel wielrennen.
Jawel,
maar
we hebben hem een keer eerder gezien. We hebben hem al.
Hij schijnt vorig jaar
de ronde van Kroatië.
Kroatië gewonnen te hebben, dat ik denk.
Maar de rest van zijn uitslagen was allemaal vanaf plek 80.
Ongeveer. Ja, maar dat, ja, nou ja, opvallend.
Ja, maar eentje bij de minnetjes. Weet je wie ook meedeed aan de Dauphiné? Ja. Enric Mas.
Ja.
Die is dit jaar, geloof ik, 27 keer op zijn snuffert gegaan. Ja, dus het gaat niet echt heel erg goed met hem.
De Dan Martin Award gaat naar Enric Mas, ja.
Ja.
Maar
ja.
Nu ook weer. Last van zijn schouder?
Ja.
Dat was in ieder geval, hij was gevallen, last van zijn schouder. En moest vervolgens lossen. Ja, Mas.
Ja, maar niet ideaal. Dus, hij gaat dan de Tour meedoen? Hij gaat belangrijk moeten zijn.
Ja, hij gaat gewoon vijfde worden. Of zesde, een van de twee. Hij mag kiezen.
Valverde mee?
Nee, Valverde doet niet mee. Dus die kreeg vandaag wel nog wat veren in zijn reet van Unzue. Dat,
echt?
Ja, dat hij zo blij was met Valverde in de strijd tegen degradatie. Omdat ze, Movistar heeft echt heel weinig punten gehaald dit jaar.
Zo ver
dus die, gekomen. Die beginnen hem te knijpen. Dus nu doet Valverde doet komende week mee aan de Mont Ventoux, Denivelet, nog iets. En dan gaat hij daar gewoon weer huis houden.
Verder in de strijd tegen degradatie. Dat doet me opeens de vergelijking met Michiel Kramer. Dat hij een beetje, zo gewoon een hele goede renner.
Ja.
Maar voor team misschien niet altijd ideaal.
Niet optimaal.
Zou
ooit een broodje kroket?
Ja, ik zie op zich wel Valverde met zijn kroketten. Zijn die kroketten? Ja,
nee, bij Mas. Het gekke is natuurlijk bij Mas. Dat is echt een hele goede renner als hij in vorm is. Maar ik moet nog wel denken aan die Netflix-documentaire. Waarin Soler natuurlijk de show stal als een totale halfgare.
Uit als een vliegvlaag.
Daardoor vergat je ook dat ook bij Mas er niet heel veel van uitging. Terwijl hij toch de kopman moest zijn van die ploeg. En in feite de beste renner was. Dat hij toch de hele tijd een beetje zwijgend en glazig voor zich uit zat te turen.
Ja, hij heeft de uitstraling van een bosprei.
Ja.
Het is niet waar je als ook als knecht denkt van, oh ja, nu gaan we met Enric Mas de loopgraven in.
Nee. Soler gaat met Pocky mee, hè?
Ja, heel benieuwd.
Ik had ook nog als minnetje opgeschreven, David Godu. Hij heeft een etappe gewonnen waarin hij ineens Wout van Aert voorbij reed.
Ja,
maar ik denk toch dat hij gedacht had, nou.
Maar ik kan me niet voorstellen dat iemand zou verwachten dat hij de Dauphiné wint, bijvoorbeeld dit jaar.
Nee, maar dat hij 17e wordt is wel echt heel slecht. Vooral die gisteren lost hij gewoon als een van de eerste klassementsrenners. Ja. Terwijl hij moet toch gewoon van het niveau Ben O'Connor, Damiano de Caruso. Hij moet er gewoon met Mijntjes en Chaves mee kunnen.
Nou, en Pino, ja, bedoel, hij was het ook niet. Dus bij FDJ.
Nee, maar Pino gaat niet voor een klassement, hè, deze Tour. Die heeft in een bijzin gezegd dat hij de bolletjetrui wel erg mooi vindt.
Ja.
Hem ook goed zou staan.
Maar dan moet hij wel een berg op.
Kleed lekker af. Tuurlijk. Maar Godu zou de klassementshoop voor Frances de Jeu moeten zijn deze zomer. En als je dan in een koers van een week in één bergetappe even 7 minuutjes aan je broek krijgt. Ja, poeh, het viel me echt enorm tegen.
Ik denk dat ze bij FDJ misschien toch een kaart op Storer moeten zetten. Want die lijkt toch wel goed te zijn.
Voor een klassement?
Ja, ik zou het anders niet weten. Want met Pinot en Godu ga je het niet doen.
Ja, maar de storen moeten gewoon voor etappes gaan.
Ja, ik weet ook niet waarom je, als er zoveel goede klassementsrenners aan de start staan. We hebben nu die drie grote ploegen, zeg maar. Ineos, Jumbo en dingen. Waarom je dan niet gewoon zo kijkt van wat is er voor ons? Waar kunnen wij in uitblinken? Want daar, je gaat...
Naar bolletjes trouwens
nooit
dan.
Ja.
Nou, eigenlijk wat
dat soort dingen.
Wat DSM en Bora hebben gedaan. Die hebben gewoon gezegd, oké, we gaan met onze klassementstrein, klassementsploeg, gaan we naar de Giro en eventueel de Vuelta. Want de Tour is gewoon onrealistisch om daar een klassement te rijden hoger dan plek 3. En dan ben je eigenlijk ook al nogal wel best positief. Bardet gaat trouwens wel naar de Tour, las ik vandaag.
Ja.
Omdat die geval is. Maar eigenlijk had hij zich gewoon volle bak gericht op de Giro. Die ook gewoon had kunnen winnen.
Ja.
En dat geldt ook een beetje ook voor de Enric Masse en de David Caudus van
maar
deze
zelfs
wereld.
In de Tour, als Bardet op dat niveau van de Giro zit, wordt hij denk ik zesde of zo.
Ja.
En dan kan je misschien beter gewoon iedere dag een aanval gaan, toch?
Ja,
lijkt me.
Het lijkt mij ook.
Ik vond het wel leuk dat Kelderman, ik hoorde Kelderman in de podcast bij Thijs Zonneveld. En daar zei Kelderman, het interesseert me gewoon niet meer om vijfde of zesde te worden.
Nee, ja, dat snap ik ook wel. Dat heb je
niet meer.
Oma heeft het ook gehad, dat punt.
Ja, dat heb je dan toch
al een paar keer gedaan. Ja. En dan weet je, oké, ik kan nooit beter worden. Want je kan het gewoon in je eigen waarden zien. De waardes die de mensen boven je trappen, ga je nooit meer halen. Nou, dan moet je een alternatief verzinnen.
Zeker iemand als Bardet, die al een keer tweede en een keer derde is geworden. Ik snap heel goed dat Bardet zegt, nou, ik ga lekker naar de Giro kijken of die kan winnen.
Ja. Ik heb het gevoel dat hij heel goed is. Maar dat is
Bardet.
Ja,
maar ja, dan nog gaat hij in de tijdrit ruim 2 minuten verliezen.
Ja,
dus
50 kilometer tijdrit.
Waar gaat hij die goed maken?
Oké. Even dit punt afsluiten, want we gaan nog natuurlijk voorbeschouwen op de Tour binnenkort. En dan zullen we echt alle... We moeten ook de Ronde van Zwitserland gewoon even afwachten.
Ja.
Want daar rijden een heleboel favorieten mee.
Ja.
Ik heb nog een paar WVTTK'tjes.
wat verder ter tafel komt. Ja.
De ZLM Tour was ook bezig.
Ja.
Hoe heeft de hele familie van der Tuk het gedaan, Frank?
Nou, die hebben de boel gedomineerd. Voor zover ze in koers waren. Want ik weet niet precies. Volgens mij rijdt Danny bij een Spaanse ploeg. Dus die was daar volgens mij niet. Maar,
ja, die kwam uit voor Team Netherlands.
Oh ja. Maar Axel, die rijdt voor Metec. En hij was de enige renner in koers van Metec nog. Je zou zeggen, de ZLM Tour is niet een koers waar je op de derde kol zegt, weet je wat, ik geef er de brui aan. Ik geloof dat er niet eens een vluchtheuvel in zat. Maar ze hadden daar buikgriep, volgens mij. Of in ieder geval een virus. Waardoor hij was de enige, ik denk dat hij even alleen salade had gegeten of zo. Waardoor hij als enige nog in koers was en ook in de kopgroep zat.
Ja, leuk.
Ja, mooi. En verder geen... Nou, het is voor het Van der Tukse wielrennen is natuurlijk heel goed. En voor iedere keer als ik die naam zie, en ik krijg dus nu regelmatig berichten op Twitter van mensen. Ja? Als er iets met een Van der Tuk aan de hand is, dan word ik ingeseind. Alsof dat mijn verdienste is.
Je bent gewoon Van der Tuk watcher.
Ja.
Ja, maar je hebt iets met wielerdynastie, hè? Dus het zijn of de Kopeckis of de Van der Tuks die je volgt. En dat zijn er dan gelijk een heleboel.
Kopecky was ook weer die Thomas Kopecky. Maaike, kijk naar jou. Nee, Thomas Kopecky.
Ja, die is achtste geworden.
Ja, waar ook weer?
ZLM.
Ook ZLM, ja.
Jeetje.
Ja.
Dan komen alle
dynastieën komen bij elkaar. You know nothing,
samen.
Frank Heijnen.
Mijn god,
misschien moeten we net als in Game of Thrones moeten het House van der Tuk gaan noemen. Axel of House van der Tuk.
Ja, House van der Tuk en House Kopecky.
Ja. Ja, ik vind het gewoon ook heel fijn aan de naam van der Tuk.
En House Housler.
Het komt van natuurlijk van Donnie van der Beek, maar dat je dan gewoon... Ja. Axel van der Tuk.
Van der Tuk.
Axel iedere van keer als die naam uitkomt. Bij Kopecky heb ik nog niet zoiets, maar misschien dat mensen iets kunnen insturen.
Een strijdlied. Een strijdlied kunnen inzingen.
Kopecky. Dat is toch wel Kopecky. Ik verzin het.
Dat is mooi.
Goed.
Nog wel even een
mooi goede blik erbij ook.
Een honorable mention voor Olaf Kooi. Want die heeft wel echt de boel helemaal op een hoopje gereden daar in de ZLM Tour.
Ja.
Eindklassement gewoon gewonnen. Hè?
Dat in een 3 etappes of iets dergelijks.
3 keer eerste en 2 keer tweede, volgens mij.
Insane. Ja. Ja, dan
jammer voor Jacob Maresco wel. Want dit is denk ik de enige koers waar hij...
Hij had ook een etappe gewonnen, toch? Ja. Totdat hij uit koers werd gehaald. Omdat hij had iemand afgesneden.
Ja, maar je kon ook, als ik die sprint zag, kon je eigenlijk niet iemand afsnijden. Want dat was
het sloeg ook nergens op, hoor, vond ik dat hij.
Looping moest je dan nog sprinten.
En uiteindelijk won hij er toch nog één, toch? Maresco, of niet? Ben ik erbij?
Nadat hij het koers was.
Ja, dat dacht ik wel.
Zo gaat dit. Maar hoe bedoel je dat?
Nou, dat hij toch nog een etappe had gewonnen.
Hij heeft er één gewonnen.
Ja, hij heeft één gewonnen. Ja.
Maar nadat hij uit koers is gehaald?
Ja, hij is één keer uit koers gehaald. Teruggezet. Dus hij mocht nog wel blijven. Het was een beetje... hij was eruit gestuurd, maar niet geschorst.
Nee, hij moest op de naughty spot. Maar
moest met ezelsoren in de hoek staan.
Ja, ja.
Over ezelsoren in de hoek staan gesproken. Hoe is het met Gianni Vermeers?
Ja, Gianni Vermeers. Hebben jullie dat gezien?
Nee.
Gianni Vermeers does what Gianni Vermeers does best.
Had iemand er weer
Gianni Vermeers is officieel fan van de show. Vrijwel iedereen, elke wielrenner die hier komt, zegt off the record dat het echt een zeldzame zak hooi is. Jos van Emden zegt het zelfs on the record. Die is een keer echt gigantisch door hem van de fiets gereden met allerlei gebroken ribben ten gevolg. En even kijken, dan weet ik even niet precies welke koers. Was het de Elfstedenronde die Oscar Riesebeek won?
Nee, Dwars door het Hageland.
Dwars door het Hageland, ja. Dwars door het Hageland. Won Oscar Riesebeek. Mooie koers trouwens. Ja. Werd de Strade Bianca van België genoemd. Dat ben ik niet helemaal mee eens. Maar wel onverharde stroken. Nou, superleuke koers. Lotto deed het allemaal heel slecht. Want die zaten met een groepje vooruit, maar het bleef niet weg. Nou ja. Vervolgens Oscar Riesebeek rijdt weg. Het kwam weer bij elkaar. Riesebeek rijdt op niet heel ver van de streep. Ik denk een kilometer of 8 of zo rijdt hij weg.
Ploeggenoot van Vermeers.
Daarachter wordt op Riesebeek gejaagd. Niet heel goed georganiseerd. En op een gegeven moment wordt er gejaagd. En ik denk, ja, de organisatie is weer terug. Was het gewoon Gianni Vermeers die aan het achtervolgen was? Op zijn eigen ploeggenoot. Ik denk, hé, wat is hij nou aan het doen? En ik denk, is hij nou aan het afstoppen? Is hij tempo aan het drukken? Nee, hij nam gewoon over. En er was ik weet niet, iemand van Quickstep, Seneschal. Die zat er ook maar na. Ging een beetje kop over kop. En ze komen er gewoon bijna bij. In de laatste bocht, Riesbeek die keek ook om en die dacht, oh chill, dat is mijn ploeggenoot. Toen dacht hij, oeh, hij komt wel heel hard. En vervolgens wint uiteindelijk Riesbeek met echt maar, nou, ik denk een meter of 40 verschil of zo. En je ziet Vermeers slaan op zijn stuur. En ineens denkt hij, oh shit, dit kan ik echt niet maken. Dus hij slaat 1,5 keer. En ineens doet hij zo heel slecht zo'n duimpje omhoog. Naar Riesebeek. Ja. Dat ik echt denk, dit heeft er iedereen gezien.
Wat goed.
Wat een mafkees.
Ah, het commentaar van Vermeers na afloop was: ik ben super blij voor Oscar. Hij is met goede conditie uit de Giro gekomen. Maar ik had vandaag ook zeer goede benen. Ja. Benen om te winnen.
Ja.
Nou, ja.
Ja, het is, ja,
ik werk niet, zeg maar, ik heb niet echt intensieve collega's. Dus ik werk niet op een kantoor of op een redactie. Ja,
wij
zo.
Zijn toch collega's?
Ja. Ja.
Jij gunt mij toch alles behalve je salaris?
Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat als jij... mensen kunnen dit niet zien, maar als jij een hele goede grap maakt, dan zit ik ook wel eens zo enorm zo op tafel te rammen. En dan denk je, ja, jezus, als ik hem voorzet, wil ik hem eigenlijk zelf inkoppen.
Ja,
en dan
ja, nee, dat
snap jij
ik
er
wel.
Zo voor.
Ja, nee, dat snap ik wel.
En dat komt denk ik in de beste samenwerkingen voor. Alleen bij Gianni Vermeers telt het misschien een keer op, langzamerhand. Want ik sla jou zelden op je hoofd.
Nee. Dus... Nee, ja, het was echt...
Heeft hij niet ook ruzie met Evenepoel van Meers vorig jaar?
Ja, zeker. Ja. In principe met iedereen heeft hij wel ruzie gehad al in het...
Zullen we een keer uitnodigen?
Dat lijkt mij heerlijk.
Ja, ga hem een keer toespreken. Jongen, wat ben je nou aan het doen?
Nee, ja, gewoon voeden.
Voeden?
Ja, want
of bedoel, zoeknummers.
Heel veel mensen...
Kan je een keer voor ons?
Ja, ja. Ja. Ja, en heel veel mensen die hier komen...
Nog met Nibali binnenkort. Ja.
Nee, maar heel veel mensen die hier komen, die dan vragen van, heb je nog vijanden? En dan zegt ze altijd vrij politiek correct, nee. Want we zijn toch wel op zoek naar vijanden van de show. Maar ik denk als we aan Gianni vragen van, heb jij nog vijanden? Dat hij dan gewoon volle bak gaat. Ja, dan kan hij dan gewoon zo'n heel zwart boekje tevoorschijn haalt. Van, nou ja, zullen we alfabetisch oppakken? Ja. En dan hop. Gewoon, heb je even. En dan gewoon een aflevering van 2,5 uur.
Maar ik vind het sneu als we nu Vermeers noemen en Molano
Ja,
want die gaf echt iemand een klap.
Die probeerde echt iemand te vermoorden. Dat was andere koek. Want ze gingen volgens mij
vrij
70.
Hard. Ja.
En hij dacht, weet je wat, ik sla iemand.
Ja.
Een jongen van 20. Niet dat het minder erg zoals hij 30 was geweest, maar...
Ja.
Er mag ook niks meer, hè, Frank?
Het was ook echt heel raar, toch? Ja, dus ik vond het echt een heel bizarre move.
Ik heb ook de toedracht verder ook helemaal niet over gelezen. Ik heb het alleen maar een hele hoop keer gezien.
Ja, van die knokpartij.
Ja. Ja, dat staat dan heet het bij Molano staat bekend als een driftkikker.
Oh ja, in dat geval. Ja,
dat is wel lekker. Ja, dat is wel lekker. Als je dat gewoon dat je iemand slaat en dan. Ja, ik ben gewoon een driftkikker, jongens. Ja. Hallo. Je hebt vlierenfluiters. Hey, je hebt driftkikkers.
Moeten we volgende keer aan Benja vragen hoe dat zit met die driftkikkers? Oké, dan ga ik nu subtiel naar de voorspelbokaal jingle toepraten.
Voorspelbokaal.
Ja, subtiel.
Heel genoeg?
Heel subtiel, ja. Okay. Schitterend.
Wie hadden wij opgeschreven voor het Dauphiné Libéré criterium du Dauphiné eindklassement? Bram had gezegd dat Van Aert niet gaat winnen.
Dat is goed gelukt. Ja, Bram, gefeliciteerd.
Frank,
je had echt weer een hele mooie voodoo.
Ja, waarschijnlijk was hij al ziek. Toen ik hem, of de bacillen, heb ik echt via de satelliet overgebracht. Want het is
Ayuso had je opgeschreven.
Je had hem nog niet uitgesproken of hij lag eruit?
Hij lag al te kraperen, ja.
Ayuso, ja, jammer.
Ja. Godu?
Ja, hetzelfde verhaal.
Ja. We gaan echt lekker met onze voorspelbokaals. Gelukkig hebben we aan Maaike, die had Vingegaard opgeschreven.
Ja.
Wat vond je van ons Jonas, Maaike?
Zag er goed uit, toch?
Nu zeggen, in de Tour, op welke plek gaat hij eindigen?
Derde.
Roglic?
Daaronder.
Oh.
Oh.
Ja, wow, dan ben ik echt benieuwd wie er tweede gaat eindigen.
Ik ben ook wel benieuwd wie er tweede gaat eindigen dan, volgens jou.
Nou, je hoeft het niet te zeggen, hoor.
Je hoeft niet te zeggen, nee.
Je moest alleen nummer 3.
Ja, nee, is goed. Ja, mooi.
Nee, oké. Okay. Nee, dan horen we nog wel.
Vol verwachting klopt ons hart.
Ja. Moet een Sloveen zijn, dus we mogen.
Hadden we nog iemand die het in zijn hoofd had gehaald dat Roglic hier zou gaan winnen?
Een aantal wel, eigenlijk.
Oh.
Waaronder onze goede vriend Paling.
Paling? Wat leuk.
Ik weet niet of je ooit de voorspelbokaal heeft gewonnen. Ik moet haast wel, toch?
Nou, Paling, jij krijgt van ons eeuwigdurend opscheprecht op je LinkedIn-pagina. Je mag iemand de groetjes doen. En Willem, natuurlijk.
Ik kijk enorm uit naar de groetjes van Paling. Want je weet hoe die gaat beginnen.
Nou.
Ha, mannen, Paling hier.
Kan je de groetjes ons doen toekomen via de site deRodeLantaarnPodcast.nl of via post@deRodeLantaarnPodcast.nl. Hebben wij nog groetjes van vorige keer? Hebben we die nog nodig?
Nee. Niks op de bank.
Nou, dan doen we niks.
Wauw, we zijn gewoon helemaal bij.
Dan gaan we even naar mijn favoriete onderdeel, namelijk de post.
De post. Wat brengt vandaag de post?
Maaike, zat er nog iets bij in onze brievenbus? In onze anonieme postbus?
Er zat zeker iets in de postbus. Waaronder ook wel wat vragen over Podimo, vriend van de show, advertenties.
Ja.
En klachten ook wel.
Klachten?
Klachten.
Boze over Frank?
Boze hordes. Nee, mensen Tim? Die zeggen van, hoe zit dat nou eigenlijk? Ja, dan moet ik Podimo van jullie nemen. En dan kan ik Roland Lantaarn wel gewoon nog overal luisteren. En waar doe ik het eigenlijk allemaal voor? Waarheen?
Oh.
Waartoe?
Nou, verklaar je nader, Tim. Jij weet dit.
Nou, het belangrijkste is, de Roland Lantaarn verschijnt dus niet achter de paywall op Podimo. Is wel gewoon te beluisteren via Podimo. Maar hij is overal te beluisteren.
Ja.
En dat kan door onze fantastische sponsoren natuurlijk. Maar vooral ook door onze vrienden van de show. Dus het heeft nog steeds echt zin om vriend van de show te worden. Want daardoor blijven wij gewoon vrij toegankelijk voor iedereen. Kan iedereen van genieten. En kan ik Jonne nog eens meenemen op de katamaran?
Ja, als hulpje. Ik bedoel, ik moet wel gewoon kaart werken dan.
Ja.
De fok aantrekken en zo.
Ja, ja,
zit er een fok op een katamaran?
Nee, maar ik wil gewoon dat je een leuk matrozenpakje aantrekt. Dat lijkt me hartstikke gezellig.
En oesters serveert en de champagne openmaakt.
Maar de Roland Lantaarn blijft dus gewoon gratis en voor iedereen. En dat is met dank aan de vrienden van de show. Daardoor kunnen we hem gratis en voor iedereen blijven maken.
Ja, en ook wel door sponsoren dus. Dus vandaar de reclameblokjes.
Die zitten er dan wel in.
Ja, want we krijgen ook vragen over dat er ergens middenin ineens reclame voor Podimo begint. Wij waren nog niet helemaal zo georganiseerd dat we ook reclames hadden voor opgenomen reclames in de podcast. Maar die hadden we dus wel even nodig. Dus nu zit ze ergens plomp verloren middenin. Ja, god.
Ja.
Ergens van moet schoorsteen roken, hè, jongens.
Ja, we moeten Frank Heijn kunnen betalen.
Ja, als ik maar niet onderbroken word, denk ik.
Ja, want die reclames zitten wel alleen in stukken waar jij praat, toch, Tim?
Dat is in principe daarop geselecteerd. Okay, die achtervolg maar als een drone. Gewoon op mij gelokt.
Ja, dan is het goed. Dan, Tim, als jij dan nu even het woord wil nemen, dan kunnen we even een reclame doen.
Oké. Maaike, verder, zit er nog iets in de postbus?
Thijs de Jong, die mailde ons.
Schitterende mail.
Heel mooi. Zal ik hem gewoon voorlezen? Ja. Waar de favoriete bankzitters van de Rode Lantaarn? Na afgelopen zondag te zijn afgetroefd door Frank op het op het NK wielerquiz van Het is Koers in Utrecht bevind ik me in een diepe existentiële crisis. Daarom besluit ik afgelopen week het peloton en ik in filosofie van de mens in de massa van Guillaume Martin te lezen. Hoewel Martin de filosofische diepzinnigheid van Teuns geenszins evenaart, levert het boek veel interessante perspectieven op voor het theoretisch kader. Je zou zelfs bijna kunnen spreken van een ontologie van de wielersport. Zo vond ik er zelf een mogelijk prisma in waaruit het geloofslicht van het dualisme allicht weer kan opflakkeren. Deze zielenroerselen heb ik voor mezelf onder woorden gebracht in de irrationele hoop dat mijn bezwering door in de ether bij Tom resoneert. Graag deel ik die met jullie dus hierbij. Met hermeneutische koersgoed, Thijs.
Hermeneutische koersgoed.
Hermeneutische, wat is dat?
Voor alle moeilijke woorden kijken we naar Frank. Dus we beginnen bij ontologisch.
Ja.
Frank.
Ja, het is misschien leuk om te zeggen dat ik hier echt het hele weekend ook weer een beetje ben teruggeworpen op alle woorden waar ik een beetje van in de war raak. Er zijn best wel veel woorden die ik denk te kennen. Ja. Waar ik enig verstand van denk te hebben. Zowel ontologisch als hermeneutisch zijn in mijn leven regelmatig de revue gepasseerd. Ik lees ook nog wel steeds wel artikelen waar de woorden in voorkomen.
En ik ga dat van zweten.
En ik denk altijd, ja, ik ben ergens, heb ik een keer een college gemist waar iedereen was en ik niet. en dat is een achterstand, die loop je niet meer in. Sommige mensen hebben dat met minder belangrijke dingen. Ik heb dat dan met ontologisch en hermeneutisch. Dus ja, ik moet dan altijd iets anders gaan doen.
Ja.
Dus ik moet dan acuut stoppen met lezen. Om mijn zelfvertrouwen ergens anders op te krikken.
Hermeneutisch is verklarend.
Ja.
Is dat dan?
dat zoek ik zojuist op. En Thijs heeft dus nog, behalve dit mailtje, een epistel geschreven.
Een schitterend epistel.
Met genaamd, zijn theorie.
Ja, de irrationele hoop, toch?
Ja, ja. Geloof het wel.
Ja,
dus ik ga even Thijs om een toestemming vragen dat op Vriend van de Show te plaatsen. Dan kan iedereen het daar nalezen. Ja.
Sowieso, ik ben ook bezig in het boek van Guillaume Martin. Het is, ja, het is erg filosofisch, maar het is wel genieten.
Heeft het jou al inzichten opgeleverd?
Ja, het meeste wist ik natuurlijk al wel.
Ja, natuurlijk, jongen.
Maar ik vind sowieso heel interessant om na te denken over de positie van het individu ten opzichte van de groep. En hij gebruikt daar wielrennen voor. En eigenlijk ook wat we dus net bespraken met Gianni Vermeers, die dus echt heel graag zelf wou winnen een paar dagen geleden. Maar een ploeggenoot ziet winnen. En 9 van de 10 mensen zeggen, nou ja, het is fantastisch, ploeggenoot, geweldig, weet ik veel wat. Terwijl Guillaume Martin zegt, ik ben wel blij, maar ik ben toch wel echt een heel stuk blijer als ik gewoon zelf had gewonnen. En we kunnen daar heel erg schijnheilig over gaan doen. Maar dat, ja, dan ontken je eigenlijk het karakter van de topsporter. En dat is, vind ik, ja.
Ik snap dat. En ik denk ook dat het met wielrennen nog even net iets erger is. Want als je dus als Ajax wint, maar je hebt zelf niet gescoord.
Ja.
Is nog tot, ja, dat kan
dan win je
nog
echt
tot
samen. Ja.
Dan win je echt samen. Maar je rijdt toch eigenlijk in het wielrennen alleen maar voor de sponsor. Omdat die ploegen de hele tijd weer verdwijnen. En weer nieuwe sponsorploegen opkomen.
Ja, en het raakt gewoon de kern van de wielersport. Namelijk dat het een individuele teamsport is. En dat is wat in mijn ogen wielrennen meteen al interessant maakt.
En verwarrend ook.
En verwarrend, ja, zeker. Van, is het nou een teamsport of is het een individuele sport? Want Chris Froome heeft de Tour gewonnen, niet
Kirienka.
Ja, inderdaad. Ja. Terwijl als je gaat vragen van, ja, wie domineerde er die jaren? Ja, dat was dan Ineos. Maar ja, uiteindelijk staat Froome altijd op het eindpodium. En niet inderdaad Kirienka of een van die andere mannen.
Toch geloof ik dat wat Martin zegt, dat voor heel veel topsporters geldt. Maar dat er ook echt, zoals bijvoorbeeld Verona won dit weekend een rit in de Dauphiné. Dat er ook echt renners zijn die volledig altruïstische functie hebben. Omdat ze weten dat hun de manier is om te overleven als prof. Je kan dus een matige winnaar zijn of een hele goede knecht.
Ja.
Dus het is, je kan ook, zeg maar, dat altruïsme bij jezelf afdwingen. En daardoor dus echt alleen maar in dienst van rijden. En daar dus echt al je bevrediging en al je dingen uithalen.
Ja.
Maar als je, zoals Martin, een beetje tegen de top aanhangt, dan is dat dan kun je ook niet meer terug, denk ik. Dan kan je niet zeggen, oké, nu word ik knecht voor Pogacar.
Nee.
Want je hebt al geproefd aan zelf winnen.
Ja. Waarom was Verona een voorbeeld van altruïstische wielrenner?
Nou, omdat hij won wint. Voor het eerst. En hij is 13 jaar prof. Dit is volgens mij zijn 13e jaar als prof. En won voor het eerst.
En hij zei, hij heeft het wel vaak geprobeerd, dus hij valt ook wel aan. Het is niet iemand die niet probeert om te winnen. Maar het is wel iemand die altijd bij grote ploegen echt in dienst heeft gereden. Dus bij Quickstep en volgens mij bij Bike Exchange, of hoe dat toen heette. Green Edge misschien. En nu bij Movistar een paar jaar. En ik denk dat dat iemand is die heel erg, die ook prima zijn carrière had kunnen afsluiten zonder ooit te winnen. En dan echt volledig tevreden en gelukkig zonder enige bijgedachte. Terwijl dat natuurlijk eigenlijk ver van de topsportgedachte is. Namelijk als je zelf nooit wint. Dan kan je eigenlijk zeggen, als je nooit wint, waarom stop je er niet mee?
Ja. Maar, doe maar een beetje aan Koen Bouwman denken als je dit zo omschrijft.
Ja, bij Koen Bouwman is natuurlijk het rare dat hij nu soort van omhoog gevallen, om het maar onaardig te zeggen, is.
Zo onaardig, ja. Maar ontologisch juist.
maar laat me even dit hermeneutiseren. ik vraag me af of zo iemand dan, zeg maar, met een soort nieuwe status de rest van zijn carrière, of dat hij gewoon accepteert dat hij een keer zo dit fantastische gepresteerd heeft. En dat hij dan weer terug kan in zijn rol als knecht. Dat is ook wel fascinerend aan wielrennen. Dat sommige mensen echt de oversteek maken van knecht naar kopman of terug. Maar dat best wel tot verwarring kan leiden. Waar we het over hadden, over hiërarchie in een ploeg. Dat je die niet zomaar kan omgooien, volgens mij.
Ja, helemaal mee eens. Ja. Ik heb nog één zin uit het epistel die ik graag voor wou dragen, zodat mensen het echt gaan lezen op Vriend van de Show. Het gaat namelijk over Dumoulin en over zijn twijfel. En hij zegt, Dumoulins relativistische gedachtegoed leidt tot een nihilistische zelftwijfel. Hij ontkent de metafysische absurditeit van het bestaan aan zich.
Een beetje een opwindende teaser.
Ja, het is weer eens wat anders dan, ik heb geen secretaresse meer en geen chauffeur. Dus dan verandert een hoop in je leven. Dat is misschien een betere teaser, maar ja, dat staat niet in dit stuk. Dus,
misschien wel een betere teaser is dat volgens Thijzer een manier van denken is die Dumoulin weer terug gaat laten keren als wielrenner. Dus die theorie heeft hij volgens mij uitgewerkt. Ja, aan de hand van het boek van Marten.
Ja, schitterend. Echt leuk.
Ja, heel veel dank. Vasthouden. Oké, goed. Dit was het voor vandaag. Dank natuurlijk aan onze vrienden van de show. We noemden ze net al even. Gelijk even een blik op of we nog nieuwe vrienden hebben of verlengers. Maaike?
Mats de Nijs, Kauren de Koers en Thuis Thijs. Deze was al een vriend volgens mij. Met zijn moeilijke
naam. Eerst Kauer en de Koers.
Kauer.
Want ik neem aan, het is een verwijzing naar José, toch?
Ja. Het is een werkwoord.
Ja,
Kauren de Koers.
Kauren de Koers.
Hoe was het gisteren? Ja, gewoon Kauren de Koers. Ja, dat zou eigenlijk ook kunnen. Je hebt ook gelijk ook.
Ja. Thijs Uranu Boeroe.
Thijs Uran Uran Boeroe.
Waarom ben je zo goed in?
Ja.
Nou, omdat het is een samentrekking van Uran Uran en Aramburu. Oeruburu, zoals wij hem ook kennen bij het dispuut.
Een dispuut.
Dus Thijs Uran Uran Boeroe.
Ik hoop dat Uruburu het goed gaat doen in de Tour.
Nou, ik denk dat als Eucalypta hem gewoon wat de juiste thee geeft, dan denk ik dat het helemaal goed gaat komen.
Wil je ons ook steunen of gewoon een berichtje sturen? Websurf dan naar deroodelantaarnpodcast.nl. Ook natuurlijk veel dank aan onze...
Wat was dit?
Ja, ik ga enthousiast over die website. Een goede website.
Een fantastische Paulus website. De Boskabouter.
Ja, ik kreeg een beetje Paulus de Boskabouter vibes. Daardoor.
Dank aan Toto. Natuurlijk.
ja, het is een beetje lullig als ik dan over onze...
Auto.nl, auto van de show. En natuurlijk shout-out aan onze heimaat, het koers.nl. Ik had nog even gekeken bij de Toto. Of we nog even kijken hoe de quoteringen veranderen. Het is natuurlijk wel...
Alles is voor Poggi.
Nou, 250 keer als je Julien Alaphilippe. Staat hij nu op 250 keer.
Nou, dat vind ik een absurde quote. Aangezien hij niet meedoet.
Gaat het starten of winnen?
Ja.
Erover nadenken misschien. Nou ja, winnen.
Erover twijfelen. Erover twijfelen.
Maar Sepp Kuss krijgt dan weer veel minder voor.
Ja, want die gaat ook daadwerkelijk meedoen.
Ja, Alaphilippe gaat toch ook meedoen?
Alaphilippe gaat niet meedoen, denk ik.
Jawel.
Die is wel in voorbereiding, volgens mij.
Ja, wat is hij dan aan het doen?
Volgens mij is hij echt nog te geblesseerd om te rijden. Maar ik kan mij vergissen. Maar het laatste interview dat ik met Julien las, was er eigenlijk, nou ja, hoe noemden we het net? Nihilistische zelftwijfel. Maar dan met het oog op of hij ging starten of niet.
Nou, daarover gesproken. Chris Froome wordt momenteel hoger aangemerkt door het algoritme. 200 keer. Dus je weet het niet. Chris Froome, zou jij een eurotje op inzetten, Frank?
Ja. Nee.
Oké, dan...
Hij was wel laatst 11e, een keer.
Ja, het kan altijd.
Het is 11e. Nou ja.
Dan rest me nog te zeggen, speel bewust 18+. Ik zet geen jokers in, stop de tijd.
Nice.
Toch? Zoiets?
Met de Odan Cheese Treehouse.
Niet,
wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18 plus.
Nou, speelbewust.
Een euro plus. Als je op Chris Froome inzet.
Ja. En waar Chris Froome zijn, moet Daniel Martin zijn.
Wij zijn er weer. Donderdag.
Donderdag, ja.
En dan gaan we het over de Ronde van Zwitserland hebben, neem ik aan.
Let's do it.
Goed. Ik ben neutraal.
Tot dan.
Dag.
A biento.
A biento.
Dag. I could be in the south of France. South France. In the south of France. Sitting right next to you.
Maar voor mij is het gewoon een kort, zelfs een telefonisch interview. Gewoon.
Oh ja, prima joh. Ja, ik kan mij uitschrijven. Ik heb vorig jaar ook voor HP gedaan, geloof ik. Nee. Rond de tour heb je altijd van dat
Jon
soort dingen.
Is zo'n sluitenbak, joh. Die doet dat voor iedereen.
Tim, zeg, weet je wel. Voor iemand die er zo weinig is, waarbij ik alles geef.
Het matras van peloton.
Elke keer krijg ik take one voor de team. Dan denk ik, nou, dan doe ik het. En vervolgens krijg ik toch... Ja, die doet echt alles. Ja, nu moet ik van jou weer een berg op gaan fietsen met Eddy Bouwmans. Die vorig jaar al geprobeerd heeft om iemand van de Roland Tarn te vermoorden.
Ja.
Die vervolgens ook uit de podcast is gestapt. Hè? Wil je dat?
Ik wilde dus vragen, maar dan hebben we wel grote bagage nodig.
Welke berg ga je beklimmen?
Alleen, ja, veel bagage.
Zal iets in wielen zijn.
Wat heb je aan dan bij het wielrennen?
Ja, maar...
Winterjas.
Ik zit enorm al er tegenaan om te zeggen dat ik een volleybaltoernooi heb die dag. Dus ook wel toevallig in de buurt van de Pyreneeën.